Goedemiddag, dames en heren, commissieleden. Welkom, mag ik u allen verzoeken plaats te nemen. De Statencommissie Economie van 20 december 2017. U ziet het, een gewijzigd aanvangstijdstip. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Azarkan van de PvdA en van mevrouw Schotman van het CDA. Zijn er nog andere afwezige partijleden die dat te melden hebben? Nee? Oké, dan hebben we dat gehad. Vaststellen van de agenda. U bent per e-mail geïnformeerd over de agendawijziging voor deze vergadering. Het betreft een wijziging van agenda punt 8, uitvoering economisch programma. Dat was op verzoek van de VVD geprogrammeerd en geagendeerd. De VVD-fractie stemt in met de gewijzigde behandeling van dit agendapunt. Het betreft zo dadelijk, als u ermee instemt tenminste, een bespreking in beslotenheid op verzoek van de gedeputeerden. En de agendawijziging kan in beslotenheid worden toegelicht. En ik verzoek dan de heer Appelman alleen maar even aan te geven waarom we het in beslotenheid moet plaatsvinden. Toch het bordje. Voor het geval dat u niet wist wie dat is.
Ja, voorzitter, mijn naam is Appelman. Dank u wel. Voorzitter. Ik heb het agenderingsverzoek van de VVD-fractie goed bekeken. Dat gaf mij aanleiding om met hen ook even contact op te nemen en de achterliggende politieke vraag ook even scherp te krijgen. En als ik die achterliggende politieke vraag goed vertaal, was dat in feite de vraag naar waar ontstaat nu en wanneer ontstaat nu de aansluiting tussen het economisch programma zoals dat nu in uitvoering is en onze uitvoeringsorganisatie zijnde de OMFL. Om die vraag goed te beantwoorden leek het mij verhelderend en goed, ook voor uw informatiepositie, om dat eerst door de kwartiermaker die wij in huis hebben aangesteld om die aansluiting te maken, om daaromtrent u te informeren. Dat gaat dus in casu over een transitieproces, waarbij het huidige profiel van de OMFL eigenlijk moet transformeren naar een gewenst profiel in relatie tot het economisch programma. U zult begrijpen dat ik dat liever eerst met u in beslotenheid bespreek, dan dat wij dat in openbaarheid door de OMFL en met de OMFL zelf bespreken. Dus dat is de achtergrond van mijn verzoek tot geheimhouding. En zo leg ik dat ook bij u neer. En ik heb begrepen dat de VVD-fractie daarmee kon leven.
Levert dit toch bij de commissieleden vragen op? Nee? Goed, dan is mijn vraag, kan de voorliggende agenda worden vastgesteld zoals u aan u is gemaild? Ik zie ook geen op- of aanmerkingen. Mededelingen van de kant van... Ja, kant van onze zijde geen mededelingen. Zijn er nog mededelingen van de kant van het college?
Nou, misschien als ik mag, voorzitter. U bent van de week al een keer geïnformeerd over de Kamerbrief die de minister van Infrastructuur en Water, mevrouw Van Nieuwhuizen, naar de Kamer heeft gestuurd. Vooruitlopend op het debat van gisteravond. Nou, ik kan me zo voorstellen dat een aantal van u dat debat ook hebben meegekeken. Het was een hele lange zit. Daar is inmiddels een kort verslag gemaakt door de mensen hier in huis. En dat verslag dat wordt u vanmiddag nog als spoedmededeling toegezonden om ook even de politieke duiding te kunnen constateren over dit debat. En ik sluit niet uit dat dit nog niet de laatste mededeling zal zijn over dit onderwerp.
Ja, als het maar geen never ending story gaat worden. Ik hou me hard vast voor dat soort dingen. Goed.
Waarbij misschien even nog ter aanvulling. Ik begin deze week overleg gehad met de minister. Dat was afgelopen maandag samen met de gedeputeerden uit Gelderland, Overijssel, Friesland en Flevoland. En waarbij ik de motie die vorige week door de staat is aangenomen onder de aandacht van de minister heb gebracht.
Ik dank u wel. Ik kijk even rond. Nee, dat levert geen. Dan wil ik heel snel door met agenda punt 5, beeldvormend, de gezamenlijke aanbesteding openbaar vervoer.
Voorzitter,
De
besluitenlijst.
Oh, sorry, heel goed. Kan de besluitenlijst van 22 november worden vastgesteld? Is mijn vraag aan u.
Voorzitter, ik wil er graag even een opmerking
maken. Zegt u maar dan.
dank u wel. Er is opgenomen bij agenda punt 6, lange termijn planning. Een zinnetje waarin wij vragen om de tarivering van het OV te betrekken bij de concessie, gezamenlijke concessiebesluit. Maar er staat een woordje hierbij en dat slaat terug op de zin daarvoor. En daarin werd door 50PLUS gevraagd om een gezamenlijke sessie van drie provincies. En dat is niet iets wat wij ondersteund hebben. Dus dat is wat verwarrend. Dus misschien dat het gewijzigd kan worden in... even kijken, wat zou dan goed zijn? Nou, in ieder geval dat hierbij verdwijnt en dat het samen wordt behandeld. En misschien dat de gedeputeerde daar straks ook nog iets over kan vertellen. Of die bespreking van die gezamenlijke concessie bij de tarivering van de OV behandeld kan worden. En anders zo snel mogelijk, want dat was de vraag.
Ik denk dat we dat dadelijk tijdens de presentatie ook wel wat meer over te horen zullen krijgen. En ook over het vervolg van de vervolgsessies die al ingepland staan op de lange termijnagenda. En dan komen we vanzelf wel op een gegeven moment tot een punt van of we eruit kunnen komen. Of we met z'n drie provincies agenda technisch kunnen plannen en dergelijke of niet. Maar dat hoor ik dadelijk graag van de gedeputeerden. Maar dat komt dadelijk wel aan bod. Ik zie meneer Jans al van 50PLUS voorover buigen. Dus die gaat interveneren in de microfoon.
Ja, voorzitter. Het stond er en het staat er gewoon goed zoals het in het besluitenlijst is opgenomen. En ik zou het ook zo daarbij laten.
Nou, dan verschilt u onderling van mening. Wij hebben de opmerking van mevrouw Broen van de VVD gehoord. En we gaan kijken van of haar opmerkingen textueel zodanig zijn dat ze recht doen aan mevrouw Broen en recht doen aan meneer Janssens opmerking. Het zal een discussie worden, maar we zullen zien.
Nou, dan zou ik zeggen, dat zou ik tegen mevrouw Broen willen zeggen. Luister het bandje nog eens even af, want dat doe ik de laatste tijd zeer intensief. En de notulen zoals ze nu zijn opgesteld, die zijn echt conform zoals het in het bandje staat opgenomen. Dus ik adviseer mevrouw Broen om het bandje nog even af te luisteren.
Mevrouw Broen, nog één keer.
Wij hebben dat in ieder geval zeker niet zo bedoeld. Dan is dat misschien in de slipstream van de discussie die daarna door andere partijen gevoerd is, zo geïnterpreteerd. En misschien geconcludeerd, maar dat is zeker niet wat we gezegd hebben feitelijk.
Nou ja, goed, we gaan uw opmerkingen meenemen en ook die van meneer Jansen. En dan gaan we eens kijken of we daar een mooi vervolg op kunnen gaan geven vanuit deze kant van de tafel. Ja, aan de orde, als u het goed vindt. Agenda punt 5, beeldvormend. Ja. De presentatie over de gezamenlijke aanbesteding van het OV in Flevoland, Overijssel en Gelderland. Even terug in de geheugens. 28 juni is dat besproken in de commissie in de discussienota over de verkenning naar deze gezamenlijke aanbesteding. 1 november zijn de staten van Flevoland, Overijssel en Gelderland geïnformeerd over de uitkomsten van die verkenning. Conceptnota van uitgangspunten. Deze stukken en een kort verslag heeft u aangetroffen bij de stukken. En aangezien er een zeer klein aantal Flevolandse aanwezigen waren, ook van andere provincies waren ze niet allemaal op volle oorlogsterkte, moet ik u bekennen, heeft de agendacommissie verzocht om een beeldvormende presentatie voor de gehele commissie vandaag. Ik zou zeggen, Karin IJssel, ga alsjeblieft van start. En laten zien of het OV op tijd kan vertrekken en ook op tijd kan aankomen. Dus, aan u het woord.
Ja, moet hier dan weer.
Ik heb geleerd dat het helpt als de microfoon aanstaat voor de verstaanbaarheid en afluisterbaarheid. Dus die zet ik aan. Zoals al gezegd, dit is eigenlijk een herhaling van een presentatie die al is gegeven in de sessie in Zwolle voor drie staten commissies gezamenlijk. Eigenlijk had hier Edward van Rosbergen moeten staan, die de projectleider is voor het gezamenlijke traject. Maar die moest vanwege andere verplichtingen kon hij vandaag echt niet hier zijn. Dat is wel echt jammer, want hij zit er beter in dan ik. Ik heb mijn secondant wel bij me, dus als er vragen komen, Dan kunnen we nog wel schakelen. Ik vind het belangrijk even om heel even stil te staan bij de start van dit proces. We werken in OV-Oost-verband al jaren met elkaar samen aan het beheer van de OV-concessies. In die samenwerking hebben we geleerd dat het heel erg helpt dat we soms redelijk specialistische kennis met elkaar kunnen delen. Dat we gezamenlijk veel steviger positie hebben ten opzichte van de vervoerders dan als we het los zouden doen. En dat er mogelijkheden zijn om gezien de reizigersbelangen dingen op elkaar af te stemmen die het OV kunnen verbeteren. We doen bijvoorbeeld gezamenlijk zaken als sociale veiligheid in de bus. Nou, dat zijn het type van werkzaamheden waar op het moment dat er dan nieuwe aanbestedingen komen en je te maken krijgt met nieuwe eisen zoals rond duurzaamheid, ontwikkelingen als de steeds grotere schaalvergroting in het OV. Ik geloof als je kijkt naar de invoering van WP 2000, toen hadden we dubbel zoveel concessies als op dit moment. Dat is echt gehalveerd. En dan ga je ook nadenken van, en kunnen we ook nog op andere manieren het versterken, zodat reizigers minder te maken krijgen met grensproblemen. Als Flevoland hebben we natuurlijk ook samen met Overijssel gedaan. We hebben de OV-concessie IJsselmond. Daar zitten we al met twee provincies in. Daar is, nou ja, die loopt nu sinds 2014 en als ik het goed zeg, 2013. En dat is een, nou, in principe loopt dat goed. Heb je daar de goede kennis aan tafel om dingen te doen. Er is in juni zowel door GS aanvankelijk besloten om een verkenning te houden. En vervolgens in eind juni is dat in deze commissie besproken met een startnotitie en een nota discussie. Wat ik merkte in Zwolle bij de bijeenkomst met drie statencommissies was dat er de vraag is van ja, maar een verkenning naar gaan wij samen en een nota van concept van een nota van uitgangspunten, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat we in de voorbereiding van die, of in het uitvoeren van de verkenning merkten, is dat we dachten van ja, wat gaan we nou zo meteen aan de Staten vragen? We kunnen gewoon zeggen, wij zien deze voordelen bij samenwerking. Wilt u wel of wilt u niet samenwerken? Maar om echt te weten waar je nou ja of nee tegen zegt, is het zinnig om te weten wat dan de uitgangspunten zijn bij die samenwerking. En dat is de reden geweest dat we hebben gezegd, nou, als je nou een conceptnota van uitgangspunten neerzet, dan is ook duidelijk waar het gesprek over moet gaan. Anders dan de hele globale vraag, wil je wel of niet samenwerken? Ik heb het afstandsdingetje laten liggen. En dan hopen dat hij het al doet. Goed. Oh ja, nog even de vraag van het tarievenhuis die zo net ook vanuit de notulen werd gememoreerd. We hebben toegezegd dat we in januari starten met de evaluatie op basis van de monitoring van het eerste half jaar. Dat betekent dat er nu zeker geen link naar het tarievenhuis gelegd wordt. Bij de behandeling van de nota van uitgangspunten die in maart, april zal gebeuren, zou dat net wel kunnen, denk ik. Maar dat blijft dan wel een kleine toets, want eigenlijk is het een los onderwerp waar u ook nog van kunt gaan vinden wat u ervan vindt, zeg maar. Dat,
kunt ja. U dat misschien wat...
Sorry. Ja, na deze presentatie schets ik u even de vervolgvergaderingen nog, ja. En wanneer we wat gaan bespreken. Dus.
Ja.
Maar mevrouw Boen, als u een vraag heeft, stelt u gerust.
Nou ja, die laatste toevoeging, die begrijp ik niet zo goed. Wat u daarmee bedoelt. Het blijft een kleine en nog wat.
Sorry?
U zei als laatste, het blijft een kleine. Dus, het is nog
er niet... blijft een kleine link tussen de aanbesteding. Op dit moment zitten we samen met IJsselmond in één concessie. tenminste Oude Vrijstel samen in de concessie IJsselmond. Elk college neemt apart beslissingen over de tarieven die worden gehanteerd. Dus het is niet, er is wel een link tussen, vooral in visie. Zo van je wil reizigers zoveel mogelijk het OV laten ervaren als een goed werkende machine, zonder dat je heel veel gedoe hebt met hier is het weer anders dan daar. Dat is de link. Maar er zit niet een hele grote link tussen de noten van uitgangspunten en het tarievenhuis op zich. Dat bedoelde ik. Ja?
Dank u wel, dat is duidelijk. Het gaat ons ook meer erom dat het gewoon tijdig behandeld wordt.
Ja, nee, die is heel oké. Ja. Goed. Mogelijk heb ik al... Ja. Help. Om of... Hij staat nog op. Ja, hij werkt. Nou, hier heb ik al wel iets van geschetst, heel kort. De recente beleidsontwikkelingen gaan bijvoorbeeld over het convenant zero-emissie busvervoer. Ja, hij is van tevoren gelukkig toegestuurd. Dus, ja. Ja, vond ik in Zolle toen ook nog een beetje. Maar goed. Ja. Nou ja, hier qua tekst is hier ook, kan ik het wel samenvatten. De hoofdopgave van de nieuwe OV-concessies zijn het verbeteren van de bereikbaarheid, de duurzaamheid verhogen en kansen van de regio's benutten. Stedelijke omgeving heb je andere kansen dan in het landelijk gebied en overal moet de bereikbaarheid worden verbeterd. Dat is de hoofdopgave. Nou, op basis van de OV-visies zijn er vier punten geformuleerd die voor de doelstellingen van de nieuwe concessie gelden. Het aansluiten op vervoersstromen en veranderen de vervoersbehoeften en kwaliteitseisen van reizigers. De toekomstvastheid van het OV. Zorgen dat wat je aanbiedt aan het begin, dat het aan het eind... ook nog staat liefst versterkt. En zowel voor reizigers als voor provincies een betaalbaar OV-net. De ruimte voor nieuwe vervoersmobiliteiten. Het coalitieakkoord van het regeerakkoord heeft het daar ook over. De strikte scheiding tussen OV en ander vervoer is aan het vervagen. En het zou goed zijn als je ervoor kan zorgen dat dat... werkt in het voordeel van reizigers, dat de mobiliteitsmogelijkheden alleen maar toenemen. En dan de verdere verduurzaming, die hadden we al gehad. De indeling in drie gebiedsconcessies. Dit is de uitkomst van de analyse die de afgelopen maanden gedaan is. Voor heel OV Oost drie grote concessies. Ik vind de naam zelf persoonlijk nog helemaal niks, want Noord, dan denk je eerder aan Groningen en Friesland of zo. Maar het gaat even om het noordelijk deel van OV Oost. Oost en Zuid. Nou, vooral, dan is ook Oost het meest, het grootste gedeelte. Hè? Dus komen meteen drie provincies, krijgen daarmee te maken.
Meneer Jansen, 50 plus, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, in de eerste aanleg, 1 november, kregen we in Zwolle vier scenario's aangeboden. Waar de staten de keuze hadden om voor welke scenario er gekozen moest worden. Ik constateer nu dat er gekozen is voor scenario 3, de indeling van drie regio's. Op basis waarvan is dit besluit nu genomen? Want we hadden er vier, hè? De huidige indeling handhaven, dat was de eerste. De tweede was indeling in vijf concessiegebieden, dat was de tweede. De derde was die ik zojuist noemde. En de vierde was heel Oost samenvoegen tot één concessiegebied. Wat heeft de drie colleges nou doen besluiten om alleen dit scenario te onderzoeken?
Ja, als ik deze presentatie zie, is dit dezelfde presentatie als die we in Zwolle gezien hebben. Maar
het verschil, nee. Het verschil zit hem in dat in er zit een conceptnota van uitgangspunten, ook bij deze stukken. Daarin is geschetst welke scenario's in de verkenning allemaal gepasseerd zijn. Dus het is niet in Zwolle gezegd, hier kunt u nog uit kiezen. Er is geschetst, dit is allemaal onderzocht. En op basis van het onderzoek is gekomen tot... En in de stukken staat inderdaad waarom de voorkeur uitgaat naar scenario 3. Maar dat...
Voorzitter,
meneer Hofstra, van het CDA gaat u gang.
Ja, ik heb in die uitgebreide PowerPoint ook wel een kruistabel gezien met allemaal plusjes, minnetjes, waarbij die al die criteria ook overwogen zijn. Waarbij als logische uitkomst volgens mij ook scenario 3, dit scenario, naar voren komt. Ja. Dus dat staat in die uitgebreide presentatie, zit er wel achter.
Het is een trechtermodel geweest waar deze op basis van dat soort afwegingen eruit is gekomen. Ja, goed. De volgende sla ik over, niet omdat er iets op staat wat u niet mag weten, maar dat gaat over spoor. En we hebben geen regionaal spoor in Flevoland. Dus dat is vooral voor Overijssel en Gelderland. Nog niet, nee. Gaan we de Hanselijn overnemen van de NS? Goed. Bij Almere en Lelystad, Almere is, dat is bekend. Dat is deze collegeperiode nog in uw commissie ook besproken. Dat is ook net gestart. De Keolies voor de periode 2017-2027. En in Lelystad is het... daar is in de verkenning gewoon gezegd... we hebben nog geen keuze gemaakt. Het is een kwestie van... het is een kleine concessie. Dat is gewoon het kleinste van Nederland, ver weg. We nemen er geen standpunt over deze concessie in. En we doen het in gesprek met de gemeente. Gaan we kijken of wat ook daar de beste oplossingen voor de reiziger gaat bieden.
Meneer Spetsers, D66, gaat u gang.
Dank u vriendelijk. Ik vroeg me af, die concessie in Lelystad. Hoe is die kritisch voor het geheel? Of die wel of niet meedoet. En het feit dat hij erbij betrokken is, daar zal toch iets van een overweging achter zitten. Maar die overweging vind ik nog niet echt terug. Misschien is dat een beetje voorbarig nog. Maar wordt er vanuit, zeg maar, die grote concessie naar dat stukje Lelystad gekeken?
De gedeputeerde.
Voorzitter, het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Zowel als Almere en Lelystad liggen in de provincie. En zijn daarom onderdeel van deze hele afweging. En op dit moment hebben zowel Almere als Lelystad, zoals dat heet, de gedelegeerde concessie. Dat wil zeggen, op dit moment voeren zij zelf uit. Maar wij blijven, zoals de wet dat geregeld heeft, OV-autoriteit. Dus ook Almere praat met ons over hoe dat gaat en gebeurt door Lelystad ook. En het college van Lelystad en wij zijn, ook in het perspectief van deze ontwikkeling, in gesprek om te kijken... wat is er goed? Wat is er goed voor Lelystad? Wat is er goed voor Flevoland? En het liefst voor allebei. En daar hebben we op dit moment nog niet een nadrukkelijk besluit in genomen. Maar dat zal op enig moment natuurlijk komen. En dan hoort u van ons.
Meneer Spetsers.
Kunt u iets duiding geven aan enig moment? Want het lijkt me vrij cruciaal voordat we echt verder gaan met de noten van de uitgangspunten. Dit zou wat mij betreft een van de uitgangspunten kunnen zijn. Of Lelystad er wel of niet in zit. Maar misschien kijkt u daar anders tegenaan. Hoor.
De uitgangspunt is wat het beste OV voor de Flevolanders het algemeen brengt. En daar is dit een van de elementen in. Ik kan dat exacte moment nu niet aanwijzen, want die gesprekken hebben uiteraard een eigen dynamiek. En ik wil op geen enkele manier de afbreuken aan doen dat ik iets heb geroepen op grond waarvan iets moet op een moment waarvan achteraf blijkt dat het beter niet op dat moment moet. Dus ik wil gesprekken met de wethouder al daar alle ruimte geven.
Ik zag ook mevrouw Lauwersen van GroenLinks.
Ja, ik vroeg me af, de verbinding van Lelystad naar het vliegveld, komt die ook onder die concessie of wordt dat een speciaal apart iets geregeld? Want daar worden specifieke eisen aangesteld, was de bedoeling.
Het is een aparte concessie, helemaal los hiervan. Daar is volgens mij ook mededeling over gedaan.
Dit ingewikkelde plaatje, gelukkig kunnen jullie dat ook op de iPad zien, is een weergave van alle vormen van mobiliteit die er zijn. En in de verkenning is nagedacht over wat gaan we nu onder de concessie brengen en wat laten we er buiten. Wat daar heel belangrijk aan is, of nee, een goed voorbeeld van is, is het maatwerk wat in het grootste, middelste blok staat. Daar staan allerlei vormen van maatwerk, zoals regiotaxi is de meest bekende, maar je kan het ook hebben over systemen van deelauto's en deelfietsen. En in de verkenning is afgewogen, willen we dat soort concepten onder de concessie brengen. Daar is uiteindelijk de afweging gemaakt het niet te doen, onder het motto dat degenen die goed zijn in het grootschalig busvervoer, of dan trein als je regionaal trein hebt, maar vooral busvervoer, niet per definitie de partijen zijn die ook goed zijn in die andere systemen. En daarom is er gezegd, waar we ons op concentreren, is het echte OV. Dat is het kernnetbus, regionetbus, stadsnetbus, de scholierenlijnen. In Gelderland en Overijssel hebben ze ook buurtbussen, wat een soort afkorting is voor bussen die gereden worden door vrijwilligers eigenlijk. En regionale treinen. Het vraagafhankelijk OV, zoals wij de regiotaxi inzetten voor aanvullend OV naar plekken waar je niet met het reguliere OV kan komen. Of op tijden dat het reguliere OV niet rijdt binnen bepaalde bandbreedtes. Dat is wel weer een onderwerp van wat je onder de concessie brengt. Dus de vervoerders die gaan inschrijven moeten ook dat vraagafhankelijk OV in hun bieding gaan opnemen. Regiototaxi. Nou, de regiotaxi die staat ook daar. Dat is... het zijn allemaal, nou, wat ik net al zei, het verschil tussen puur OV en het en andere vormen is aan het vervagen. Dus die voorbeelden van kolibri en nachtvlinder die daar staan, dat zijn mooie namen voor. De nachtvlinder is er voor, nou, als je de laatste trein op het station aankomt, dan wil je nog naar huis. De rest van het OV ligt dan eigenlijk al plat, want er reist niet zoveel meer. En dan kan je de nachtvlinder bellen en die komt dan, die brengt je dan naar de bushalte in de buurt van waar je moet wezen. De kolibrie, ik vind het nog steeds moeilijk om die precies te duiden, die verschillen. Maar die doet ook haltevervoer, houdt zich ook aan dienstregelingstijden. Maar gaat pas rijden op het moment dat iemand belt dat hij die bus wil hebben. Dus die gaat niet automatisch rijden om vervolgens aan het eind te constateren van, oh nou, er zit niemand in. Of zo, maar die, dat zijn dat type concepten wordt wel uitgevraagd in ieder geval. Nou, wat hebben we nog meer? Deze moet ik nog iets over zeggen. Wat belangrijk is in het hele verhaal, is dat alle drie de provincies beleidsvrijheid houden om hun eigen keuzes te maken in wat zij belangrijk vinden. Het feit dat in Gelderland en Overijssel buurtbussen rijden wil niet zeggen dat wij zometeen gedwongen worden om ook buurtbussen te rijden, om maar wat te noemen. Omdat het voor wij denken dat het voor u als staten heel erg belangrijk is om naast die noten van uitgangspunten ook zicht te hebben en hoe gaan we nou om met dat snijvlak, met dat maatwerk. Daarom zullen we tegelijkertijd met de noten van uitgangspunten ook een visie presenteren op dat vraagafhankelijk OV en het maatwerk. Zodat het duidelijk is met welke soort van uitgangspunten we voor Flevoland daarmee om willen gaan.
Nou. Even een vraag daarover. Betekent dat dan...
Dat mag.
Oh ja, dank u voorzitter.
Gaat u gaan.
Betekent dit dan, als ik de categorie maatwerk zie, dat wij daar verder niet samenwerken met andere provincies? Puur Flevoland, in Flevoland bepalen, zeg maar, hoe we daarmee omgaan?
Categorie maatwerk is sowieso niet gezamenlijk. Want wat we echt gezamenlijk gaan aanbesteden is alleen maar dat linkerblok. Het betekent niet dat je niet kan samenwerken. Als je uitkomt op van, goh, eigenlijk willen we precies hetzelfde, dan zou je nog kunnen. Maar daar hoeven we niet op hetzelfde moment besluiten over te nemen enzovoort. Moet voor alle drie de aparte staten duidelijk zijn hoe voor die provincie wordt omgegaan met het snijvlak, zeg maar, tussen die twee. Ja?
Dat was hem, meneer Bogaert van de SGP. Dat was hem. Ja, ja. Nee, maar ik denk, ik zal de naam nog even noemen voor de band. Voor de luisteraars thuis, hè. Meneer Smetsas, D66.
Is er wat we gaan aanbesteden, is dat het blauwe deel of alleen het linkerblok?
Alleen het linkerblok.
Alleen het linkerblok. Dus de regiotaxi valt straks niet onder de concessie?
Nee, ik zei het al meteen verkeerd, hè. Want er staat Belbus, Colibri en Nachtvlinder. En het verschil is, Elwin, corrigeer me als ik het niet goed heb. Regiotaxi rijdt echt, als je belt, komt hij je halen bij de deur en zet hij je af bij de deur. De Belbus, het verschil met de Belbus is dat die dat doet van halte naar halte. Dus het is niet van deur tot deur. En voor de rest is het wel hetzelfde. Het is niet dat hij op vaste tijden rijdt, of wel? Oh ja. Ja, om te gaan. Oh, ja. Je moet op een soort aanknopje drukken om het ook daadwerkelijk te laten gebeuren. Dat is het, ja.
Maar dan nog even om het, ja. Heel concreet, de regiotaxi valt dus straks niet onder de concessie.
Nee, regiotaxi, fout van mij, sorry, ik zei al, ik ben net niet.
Nee, oké. Okay. Nee, dat genoeg op. Ik wil hier niet nog
snijvlakken, maar.
Ik wil de fout niet verder erin wrijven, maar ik wil het even helder hebben, dankjewel.
Nee, dit is helemaal terecht. Ja. Goed, volgende. Binnen de uitgangspunten voor de aanbesteding zijn dat de binnenconcessies sprake moet zijn van zekerheid. En daarvoor maken we een bepaalde categorisering van lijnen. Je hebt het kernlijnennet, dat hebben we in onze OV-visie en ook in het programma Mobiliteit en Ruimte op de kaart staan. Dat zijn vaste lijnen tussen verbindingen tussen de grote kernen, waarvan je zegt, nou van tot hier en bij wijze van spreken in de eeuwigheid blijft dat rijden. Dat hou je sowieso overeind. Daarnaast heb je sterke lokale en regionale lijnen. Dat is ook een kwestie van, dat moet gewoon uitgevoerd worden. Ook daarvan zeg je tegen vervoerders, hier zit zekerheid. Dan komt er een categorie, en die wordt spannend ook in dat verhaal wat ik net schetste voor het snijvlak, van ontwikkellijnen. Ontwikkellijnen zijn lijnen waar de kostendekkingsgraad laag is en het aantal reizigers, dat is eigenlijk het belangrijkste, het aantal reizigers per dag is laag. Daar wil je graag ontwikkeling hebben. De ontwikkeling die je het liefste hebt is natuurlijk dat het busvervoer beter gebruikt gaat worden. Dus dat de reizigersaantallen omhoog gaan. Dat is in eerste instantie de uitdaging die we bij vervoerders zullen neerleggen. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een vervoerder voorstellen doen om het op een andere manier te gaan regelen. Uitgangspunt is, en dat staat ook in de noten van uitgangspunten, dat het uiteindelijk aan de provincie is om te bepalen of een ontwikkellijn wordt omgezet naar een maatwerkoplossing, of dat het gewoon een lijn blijft waar niet veel mensen gebruik van maken, maar die je toch belangrijk vindt om overeind te houden.
Meneer Hopstra van het CDA, u heeft een vraag.
Ja, dank u, voorzitter. Dan is de vraag natuurlijk, hoe bevorder je dat eventuele private initiatieven, hè, om die ontwikkelingslijnen te gaan doen? Dat die alsnog tot stand komen? Hoe komen die in dat krachtenspel met de concessionair goed tot zijn recht? Want als de concessionair zegt, oh, ik doe het wel voor op deze manier, dan is elke private initiatief om in die markt te duiken, is daarmee gefrustreerd, lijkt me.
Ja, voorzitter, ik zou de heer Hofstra willen verwijzen naar het coalitieakkoord, waarin nadrukkelijk afspraken staan over wat wij wel en niet willen in dit verband. En daar staan hele duidelijke afspraken over. Die zijn voor mij ook uitgangspunt. Namelijk geen vrijwilligersbusdienst om aan iedere onduidelijkheid een eind te maken. Ja, ja, ja.
Nou, u als coalitiepartner moet.
Ja, nee, die discussie hebben we vaker gehad, een jaar of anderhalf geleden, denk ik, of een jaar geleden, weet ik niet precies. Maar blijft toch de vraag van, kijk, het gaat om die arbeidsmarkteffecten, dat begreep ik ook wel, dat is een belangrijk thema. Maar als aantoonbaar is dat het geen negatieve arbeidsmarkteffecten heeft, moet het toch mogelijk zijn om ook private initiatieven een rol te laten spelen.
Voorzitter, ik heb dit soort aantoningen nog niet aangetroffen. Ik sta altijd open voor een zinvolle bijdrage van de heer Hofstrovers in dat opzicht.
Mevrouw Lauwersen van GroenLinks, gaat u gaan.
Ja, ik heb nog eentje een vraagje over dat punt van die ontwikkellijnen dat eventueel omgezet kon worden naar maatwerkoplossingen. Maar dan blijft die maatwerkoplossing wel binnen de concessie. Of wordt dat dan overgeheveld naar een andere partij?
Dat hangt er een beetje vanaf wat het is. Kijk, een ontwikkellijn begint als een gewone buslijn met een gewoon een dienstregeling enzovoorts. Als die in die ontwikkeling zit dat het een belbus wordt, valt die nog steeds onder de concessie. Als in de ontwikkeling zit dat het een maatwerkoplossing wordt, dan zou die uit de concessie gaan. En dat is een beetje te vergelijken met wat we... Nee, het is niet te vergelijken, maar hoe het dan werkt is op dezelfde manier wat we nu hebben. We hebben in IJsselmond een lichtademende concessie, noemen ze dat in de wereld van het OV. Dat betekent dat we de ruimte hebben om elk jaar 3% minder of meer ritten af te nemen, zonder dat dat meteen allerlei contractuele consequenties heeft.
Mevrouw Lauwersen, nog een keer.
Maar als het dus overgeheveld wordt, het maatwerk en iemand anders gaat het uitvoeren, wordt dan dat geld wat daar dus eigenlijk voor bestemd wordt uit die concessie gehaald? Want dat maatwerkoplossing moet weer ergens uit gefinancierd worden.
Nou, vandaar dat ik de link maakte met die 3% van het ademende. Dan kun je dus inderdaad geld wat je dan niet meer besteedt aan het vervoer wat je aan die hoofdvervoerder hebt gegund, kun je inzetten voor iets anders, eventueel. Maar wat ik zei, het allerbelangrijkste is, de provincie is aan zet om te bepalen wat er precies gaat gebeuren. De vervoerder krijgt de uitdaging om er voorstellen voor te doen. En een slimme vervoerder let daarbij natuurlijk op de kaders die provinciale staten daarin meegeven.
Ik zag ook meneer Van Ravenswaai van de SP.
Dank u, voorzitter. Ja, u zei het net al, maar graag nog een bevestiging. De beslissing om iets binnen of buiten de concessie te houden ligt primair bij de provincie. Die bepaalt of iets binnen of buiten de concessie komt te vallen. Klopt dat?
Dat is wat in de nota van uitgangspunt is. Het concept van de nota van uitgangspunt is opgenomen, ja. Nou. De concessies moeten ook flexibel zijn. Ik zei er net al iets over met dat ademen. Dat gaat natuurlijk over dat je beter kan aansluiten op de ontwikkelingen die zich in reizigersstromen voordoen. Dat hele punt hebben we eigenlijk al wel gehad. Dat gaat ook over maatwerkoplossingen. Maar dat is... het staat er nog een keer. Provincies houden de regie. Dan de duurzaamheid. Het kader is... wat er als kader is genomen is de zero-emissie busvervoer convenant. Gaat over zero-emissie aan de uitlaat. Daar zijn jaartallen gesteld. Als ik uit mijn hoofd zeg, dan is het vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen voldoen aan de zero-emissie. En vanaf 2030 meen ik in principe alle. Wat er nu besproken is in die verkenning is, laten we niet gaan voor een Big Bang. Amsterdam en de Meerderwallanden heeft dat wel gedaan. Die concessie is ook gaan rijden begin deze maand. En daar zijn ze in één keer over naar meer dan 100 elektrische bussen. In de verkenning is duidelijk de vraag gesteld van wat heb je over voor de duurzaamheid... Omdat we vermoeden, we hebben een groot gebied, landelijk gebied. Als je daarvoor elektrisch gaat, dan gaat dat waarschijnlijk voorlopig veel meer geld kosten. En lever je dus in op hoeveel vervoer je kunt regelen. In Amsterdam en de Meerlanden zeggen ze, ja, we weten eigenlijk ook niet hoeveel vervoer deze keuze ons gekost heeft. Maar het is wel een hele andere concessie, veel dichter bebouwd en daardoor met andere kansen. En daarom is er voor de conceptnota van uitgangspunten gezegd, laten we nou de stadsnetten wel meteen elektrisch doen. He, want we zitten zo, 2021 begint het en in de periode tot 2031 moet het uiteindelijk allemaal. Dus als we nou met de stadsnetten wel beginnen en dan de rest doen we het volgend op wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Er staat hier nog het woordje bijvoorbeeld waterstoftoepassingen. De stand van zaken van dit moment is dat waterstof twee keer zo duur is en vaak nog onbetrouwbaar blijkt in de exploitatie. Ik heb me laten vertellen dat de waterstofbussen die er zijn in Nederland meer stilstaan dan dat ze rijden. Dus hij staat er keurig, maar op dit moment is elektrisch, ja, waterstof is uiteindelijk ook elektrisch, maar de andere vorm van elektrische bussen duidelijk een grotere kanshebber. Maar goed, de ontwikkelingen gaan snel.
Sorry, meneer Van Avoort van de Partij van de Dieren. Gaat u verder.
Iedereen onderbreekt om vragen te stellen.
Nee, gaat u gang. U krijgt het woord.
Ja,
u heeft het woord.
Elektrisch vervoer en waterstofvervoer is alleen duurzaam als dat ook duurzame elektriciteit is. Dus niet als het met een energiecentrale die op fossiele brandstof is. Hoe is dat geregeld? Hoe is dat afgezekerd?
Ja, dat is een van de punten die wel aandacht krijgt ook in de... het convenant zegt aan de uitlaat, zero-emissie. Met z'n allen zeggen wel van ja, dan wil je het liefst groene energie erop hebben. Maar de vraag is wel of dat geleverd kan worden. Dat is wel een... dat is misschien bij ons nog wat makkelijker dan elders, hè, dat... maar dat zijn allemaal dingen die wel in het programma van eisen, hoe groener, hoe beter, zeg maar. Het wordt een van de gunningscriteria, wordt duurzaamheid. En dan krijg je de... Dus, ja? Die moet ik hebben.
Mevrouw Laurensen van GroenLinks, u heeft nog een vraag.
Ja, even op die energie, de groene energie. Je kan toch bepalen bij welk bedrijf je energie betrekt en of dat een groen leverend... Ja, natuurlijk.
Meneer Gijsbert, zou u niet willen onderbreken als u niet het woord heeft? Dan krijg ik zo'n toestand allemaal... als in de Tweede Kamer van de week en dat wil ik helemaal niet. Mevrouw Laurensen, gaat u verder.
Het is natuurlijk wat er uit je draadje komt, dat heb je niet dat het een ander stickertje is. Maar je kan het wel natuurlijk betrekken bij een firma die duidelijk groene energie levert.
Nou ja, de biedingen worden beoordeeld mede op basis van wat ze bijdragen aan zero emissie. En zero emissie, daar staat gewoon zero emissie. Daar staat die uitlaat niet bij. Dus dat betekent dat groene energie hoger scoort dan grijze energie. En dan heb je natuurlijk nog de mogelijkheid...
Ik een vraag stellen nog.
Ik zie meneer Van Dijk
ook in
van
het kader
de ChristenUnie.
Van zero emissie wordt er gekeken naar fijnstof.
Dat ik wil net zeggen. Een van de redenen om te zeggen van nou, we beginnen bij de stadsdiensten... Zelfs als je grijze energie gebruikt, is dan voor de luchtkwaliteit is dat al een hele grote verbetering. Want daar hebben we zelf in IJsselmond wel de beste dieselbussen rondrijden. Maar zero-emissie is nog altijd veel beter natuurlijk. En dat is in de stad een stuk bepalender voor de volksgezondheid dan op het landelijk gebied. Wat er ook staat is, provincies kunnen hogere ambities inbrengen als ze daar dan ook... extra geld voor over hebben. Dat is ook logisch natuurlijk. En andere aspecten als maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return on investment, om het in goed Nederlands te zeggen, zullen ook worden betrokken bij de gunningscriteria. Nou, dan hebben we nog... ga ik nou terug? Ja, ik ga terug. Oh nee, sorry. Dan nog een paar uitgangspunten. Opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder. Dat is een van de uitgangspunten waar na... de afweging in de verkenning voor is gekozen. Ontwikkelruimte bij de vervoerder. Zoals netwerkontwikkelingen zijn er slimmere verbindingen te maken dan we in het programma van eisen hebben beschreven. De uitvoeringskwaliteit, reisinformatie. De ontwikkelingen gaan verschrikkelijk snel. Je kan dus een vervoerder die daar slim op inspeelt en zorgt dat reizigers... veel makkelijker hun reisinformatie kunnen krijgen. Gewaarschuwd worden bij, nou ja. Met alle verhalen over alles, slimme oplossingen via tablet, kwam ik laatst op station Amsterdam-Zuid WTC boven. En ik dacht, oké, aan deze lange straat staat ergens een bus die ik moet hebben. Maar nergens, weet je, overal staan bushaltes met zo'n klein bordje bovenaan. Je moet er echt heen lopen om erachter te komen welke bus daar vandaan gaat. Ik had ze geloof ik alle zes gehad voordat ik de goede had. En zelfs een buschauffeur kon me niet verder helpen.
Meneer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter, ik mis een hele belangrijke. Dat is veiligheid. Is daar aangedacht aan uitgangspunt? En ja, juist in Lelystad hebben ze toen de tijd het hele DRIS, het dynamisch registratie-informatiesysteem, eruit gehaald vanwege de hoge kosten. En daar zou het tarief of de concessie dan weer meer voor gaan kosten. Nou ja, goed, we zaten aan het bedrag wat we van de provincie toen kregen van 2,3 miljoen, is het toch, zag ik. Dus het zijn mooie uitgangspunten, maar het kost wel allemaal geld. En daar heb ik ook juist 1 november naar gevraagd. Ik zou wel graag willen weten, als we straks die noten van uitgangspunten ter besluitvorming voorleggen, wat gaat het allemaal kosten? En ook die duurzaamheidsnormen, wat gaat het ons allemaal kosten? En die heb ik niet in de noten van uitgangspunten kunnen aantreffen. Maar het is wel heel belangrijk om uiteindelijk een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Waar zijn de kosten gebleven in die noten van uitgangspunten? Waarom gevraagd is? Overigens door meerdere provincies is daar toen de tijd om gevraagd. En die hebben we niet aangetroffen.
Ik ga het op mijn geheugen doen. Wat ik me meen te herinneren dat er toen geantwoord is, is dat bij een aanbesteding, ik zei het net ook al voor Amsterdam en de Meerlanden, die hebben gewoon gekozen voor een Big Bang naar duurzaamheid, zeg maar. En die zeggen, ja, we weten niet wat het ons gekost heeft, want een aanbesteding is een complex proces. En op het moment dat je je berekeningen daarvan gaat opschrijven, geef je ook wel heel veel weg aan de mogelijke inschrijvers. Dus, maar als vraag kan ik hem meenemen naar...
Meneer Jansen.
Ja, kijk. De staten die worden betrokken tot aan de noten van uitgangspunten. Die stellen ze vast. Daar gaat de bevoegdheid over naar gedeputeerde staten. En als deze staten niet weten, en desnoods in een besloten vergadering, dat is allemaal prima, zo is het ook in Lelystad gegaan, moet je toch wel duidelijk weten over welke budgetten we praten. Want als je eenmaal als staten de uitgangspunten, noten van uitgangspunten hebt vastgesteld, voorzitter, dan is onze werk gedaan. En dan ligt het bij het college. En wat u zelf ook al zegt, dan ga je een programma van eisen vaststellen op basis van die noten van uitgangspunten. En daar ga je die uitgangspunten dus allemaal nader uitwerken in het programma van eisen. En dan moet je dus als staten moet je echt weten wat gaat het allemaal kosten. Want uiteindelijk is het wel de staten die daar een budget voor moeten vrijmaken. En dat gaan we, althans als het een 50-plus ligt, voorzitter, gaan we niet zomaar blind een blanco cheque geven aan het college van, nou college, probeer het maar ongeveer voor die prijs. Zo werkt het dus niet. Dus nogmaals de vraag, krijgen we straks bij de noten van uitgangspunten een goede begroting gerelateerd aan de uitgangspunten zoals u die hier geformuleerd heeft. Misschien kan ik beter die vraag aan de wethouder of aan de gedeputeerde stellen. Maar plus ook dat daar als uitgangspunt, een heel belangrijk uitgangspunt, met betrekking tot veiligheid. Dus,
meneer Wagenaar, u had ook een vraag, zou ik in dezelfde richting?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was ook benieuwd wie gaat eigenlijk opdraaien voor de kosten van het aanleggen van een heel netwerk qua elektriciteit. Er komt nogal wat bij kijken om bussen elektrisch te laten rijden. Ook met opladen en noem het maar op, met mooie grijze stroom erin. Dus ik was benieuwd wie gaat voor die kosten opdraaien. Wordt dat ondergebracht bij degene die het gaat uitvoeren voor de lange termijn? Of draait de provincie daarvoor op? Of de gemeente?
Nou, ik zie meneer Hopster, die heeft ook nog een vraag. Kunnen ze allemaal worden meegenomen in één keer?
Ja, het past ook een beetje in hetzelfde kader. Ik heb die drie concessies gezien, die gebieden. Die geografisch lijkt het ook wel sterk op elkaar. Alleen, het zegt me niets over de omvang van die gebieden in termen van aantal reizigers, in termen van het aantal lijnen, bezettingsgraden. Er kunnen hele wezenlijke verschillen liggen. En die ook uiteindelijk zich vertalen ook in die herverdelingseffecten, waar nu nog geen zicht op is. Hè, waar straks wellicht een herverdeling komt van, nou, stel dat de concessie West of Noord het meeste geld kost, waar komt dan de rekening terecht? En dat alles heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de concessie. Kunt u daar ook iets over zeggen, of de gedeputeerde?
Ik bedoel, het zijn drie gebieden met compleet, waarschijnlijk compleet andere profielen en ook aantrekkelijkheden voor de concessionair.
Ik zie ook nog meneer Bogert van de SGP. Nou, ik hoop dat we dadelijk allemaal nog kunnen onthouden, die vragen.
Ja, ik sluit me helemaal aan bij de opmerkingen van de heer Jansen over de kosten en de inzichtelijkheid. Want inderdaad, ieder uitgangspunt heeft zijn eigen kostenplaatje. En daarom lijkt het mij ook verstandig dat wij, als we hier een besluit over gaan nemen, dat we ook aangeven welke uitgangspunten we echt heel belangrijk vinden en welke misschien wat minder belangrijk. We krijgen een totaalpakket straks, hè, en welke minimumvoorwaarden, minimum uitgangspunten moet minimaal aan voldoen. En vervolgens wellicht nog wat extra's. Zodat je ook en moet daarbij inzichtelijk zijn wat het kostenplaatje daarbij is. Zodat je een afgewogen besluit kan nemen. Ik zie verder op de sheet staan dat er ook een ontwikkelplan wordt gemaakt. Ik weet niet of daar al wat over is gezegd, maar is dat dan de uitwerking van de OV-visie die is toegezegd? Of hoe moet ik dat zien?
Even in volgorde, kosten lijkt me het best om te zeggen, dat het punt nemen we mee en dat, daar komen we nog even terug wat er wel en niet mogelijk is, want dat kan ik gewoon niet helemaal zeggen. Het is wel, de boodschap is helder, van in een programma van eisen heb je gunningscriteria en daar ken je ook wegingsfactoren aan toe en het klopt dat op basis van wat door de staat aan kader wordt meegegeven, krijgen sommige onderwerpen een veel zwaardere wegingsfactor dan andere. En daar zit de sturing voor u als staten.
Meneer Jansen, heel kort dan, tussendoor.
Heel kort. Die toezegging heb ik ook van de projectleider gekregen, 1 november. Ja. Het zit nu weer niet bij die stukken.
Nee, omdat we dat nog niet hebben.
Maar goed.
Uw vraag was geen vraag.
Nee.
Het was meer gewoon een opmerking.
Ik stopte mij.
Ja. Mevrouw Wijzer, gaat u verder met de beantwoording van de vragen? Oh, ik zie ook nog mevrouw Laurensen tussendoor komen.
Ja, ik blijf in de energiesector. Ik denk, dit loopt tot 2030. En ik denk dat we ook te maken hebben met een dan bestaande energieagenda. En het idee van om zo energie-neutraal mogelijk te werken. Dus dan kunnen we al nu zeggen van, ja, maar dat kost dan te veel. Maar op dat moment, als we dus 10 jaar verder zijn, zijn er op dat moment bestaande uitgangspunten waar we, denk ik, zo vroeg mogelijk aan moeten beginnen om daaraan te kunnen voldoen.
Ja, de eerste concessies beginnen geloof ik in 2020, hebben een looptijd van 1 jaar of 10 of zo uit mijn hoofd. Dus dan zitten we tegen die tijd in 2030 en hebben we weer een nieuwe concessie.
Jawel, maar het idee is dat in 2030 iets bereikt is. En als je daar pas dan gaat werken om dat te gaan bereiken, dan lopen we achter de feiten aan. Dus,
Ik krijg een heel klein spiekbriefje doorgeschoven. Almere eind 2027, nou daar zijn we zeg maar, die is net ingegaan. Lelystad eind 2021 met een optie tot verlenging tot 2023. IJsselmond 2023. Ja, september 2020. Overijssel midden en Veluwe december 2020. Dus dat zijn zo'n beetje weer wanneer de nieuwe concessies of relevante concessies zeg maar weer aflopen en zeker beginnen.
Ja, en in aanvulling daarop, heel Nederland is bezig met het transitiepad naar zero emissie. En verder is het een kwestie van politieke keuzes ook, van welke balans daarin wordt getroffen. Dat is een feit.
Ja, maar mijn punt is, als je nu gaat zeggen van hoeveel gaat het kosten, dan ga je uit van de kosten die er nu misschien voor staan. Terwijl dus over 10 jaar er hele andere eisen en kosten ook aan verbonden zullen worden. Energie wordt alleen maar duurder en brandstof helemaal waarschijnlijk. Dus ik denk dat we dat niet te strak op nu bestaande prijsinschattingen moeten gaan doen. Maar ook onze ambities van de energie-neutraliteit belangrijk mee moeten laten spelen.
Ik zou graag met u mee willen gaan in deze discussie, maar dat doe ik even niet, gezien mijn plek hier zo. Maar u heeft de interruptie daarop, maar ik zou toch even willen zoeken, u krijgt zo het woord meneer Jansen, om zeg maar de vragen sowieso even te laten beantwoorden na de interruptie van de heer Jansen.
Ja.
Want anders dwalen we te veel af zeg maar met de beantwoording waar mevrouw Van Nijssel mee bezig was. Meneer Jansen, 50+, gaat uw gang.
Ik voer ook heel graag met u de discussie, met name over de nut en noodzaak, hè, van duurzaamheid en het gebruik van elektriciteit of waterstof en, enzovoort enzovoort. Maar die discussie wil ik graag met u voeren en ik neem aan dat u dat met 50 plus eens bent, als we weten en afweging kunnen maken, het een met het ander, vanwege wat het kost. Want dat moet je toch eerst weten. Een goede kostenafweging en dan een besluit nemen. Dat zal dan gewoon een politiek besluit nemen.
Meneer Jansen, nou ga ik u toch echt onderbreken. Want wat is nou uw directe vraag aan mevrouw Laurensen van GroenLinks? Want u gaat nu weer een heel betoog ophouden. En dat gun ik u best. Maar laten we dat dan te zijner tijd in de Statenzaal doen, wanneer we het besluit zover hebben. Want dan kijk ik reikhalzend uit naar het debat wat dan gaat plaatsvinden.
Ik vroeg aan mevrouw Laurensen of ze het met mij eens was dat je dat op basis van de politieke inhoud en op basis van de kosten die afweging moet maken.
Ja, dat is geen vraag. Dat is gewoon een mededeling aan haar.
Ja, daar ben ik het volledig met u eens. Alleen waarschijnlijk heeft u andere uitgangspunten dan ik heb.
Ja, daarvoor zitten we gelukkig in deze ruimte nog. Mevrouw Van IJssel, gaat u alstublieft verder met de beantwoording.
Laat infrastructuur van wie die is. Volgens mij is dat iets waar nog een keuze over moet worden gemaakt. Afhankelijk van... op dit moment heb je het ook met busstations. Het ene busstation wordt onderhouden door de gemeente. Het andere busstation wordt onderhouden door de vervoerder. Dus dat weet ik op dit moment niet. Het punt van het ontwikkelplan... Net als op andere onderwerpen is het belangrijk dat we deze aanbesteding de vervoerders uitdagen om de beste kwaliteit te leveren. En daarmee ook te blijven nadenken over hoe ze hun product kunnen ontwikkelen, zodat reizigers een steeds betere reiservaring kunnen krijgen. Daar gaat het ontwikkelplan over. Dat is dus een ontwikkelplan van de vervoerder wat voorgelegd wordt aan de provincies om daar iets van te vinden. Eigendom van gegevens en formules is aan de provincies en dat is van belang voor de continuïteit. 10 jaar is lang, maar op een gegeven moment gaat er toch een nieuwe aanbesteding komen, krijg je toch een andere aanbieder mogelijk en dan is het belangrijk dat die reiziger de formules als de provincies dat willen, als ze zeggen dit werkt goed en dat willen we zo houden, dat die dan ook nog herkenbaar zijn. Voor Almere is een voorbeeld Airnet. Airnet doen we als Randstad breed. De Airnet-formule is ook in de nieuwe concessie van Almere nog steeds herkenbaar als oké, dat zijn die snelle bussen naar Amsterdam, om maar even een voorbeeld te noemen. Ik heb het idee, ja...
Meneer Hopsel, u had nog een aanvullende vraag?
Nee, uw
vraag is niet beantwoord.
Ik kan het herhalen. Ja, maar... Drie clusters die zijn geografisch mooi geduid.
Verschillen in grootte.
Hoe aantrekkelijk zijn ze voor degene die de concessie...
Er is tijdens de verkenning een marktconsultatie geweest. Elwin, dan moet je nu heel even helpen. Want het gaat over wat de vervoerders zeiden van wat voor omvang ongeveer... En dat zijn bandbreedtes... 100 miljoen. Ja, max 100 miljoen. En de ondergrens weet ik niet echt
waar je bent. Ja, voor wie mij niet kent, ik ben Elwin Pippel. Ik ben beleidsmedewerker openbaar vervoer en ook bij dit hele proces betrokken. In de marktconsultatie is inderdaad ook aan vervoerders gevraagd van goh, wat zou nou een optimale omvang van concessie zijn? Daar kwamen heel verschillende antwoorden op, moet ik zeggen. Het liep nogal uiteen van... 50 miljoen tot 125 miljoen, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus we hebben het gevoel, een beetje op grond van de reacties, zowel dat het dus moeilijk was om daar een heel eenduidige lijn uit te halen. Nou, dat zo rond de 100 miljoen, dat een beetje de grens is waarop het voor vervoerders nog behapbaar is. En waar zij goed mee uit de voeten kunnen. Dus het streven is ook om de concessies waar we het hier over hebben, om die ook niet veel groter dan dat te laten worden. We zijn dus nu nog een beetje aan het kijken of we her en der nog iets moeten bijschaven om te zorgen dat het inderdaad gewoon goed past binnen die omzetwaarde. Dus het kan zijn dat er nog wat kleine verschuivingen hier en daar komen.
Maar de vraag die er boven ligt is het daarmee ook qua aantrekkelijkheid zijn die drie concessies ook voor een concessionair even aantrekkelijk? bedoel, we hebben het nu over omvang, 100 miljoen. Ja. Maar bezettingsgraad, het aantal lijnen, het aantal ontwikkellijnen. Ik kan me voorstellen dat er een heel bond schala is. Maar zijn ze daarmee ook aantrekkelijk voor al die spelers? Of is de ene veruit aantrekkelijker?
Ja, even kijken. Daar zit ongetwijfeld verschil in. Ik kan me voorstellen dat een concessie, de concessie Zuid rond Arnhem-Nijmegen, daar zit veel meer stedelijk gebied in. Daar zal ongetwijfeld wat meer, die zal ongetwijfeld iets aantrekkelijker zijn, omdat daar gewoon meer mogelijkheden zijn om het vervoer verder te ontwikkelen. Maar iedere concessie is, dat is ook een van de uitgangspunten in het hele verhaal, is juist ook geconcentreerd rond een stedelijk gebied waar de mensen op gericht zijn. Dus alle concessies hebben ook wel zo'n stedelijk gebied die aantrekkelijk is voor vervoerders in ieder geval. Ja, en verder zal uiteindelijk uit de aanbiedingen moeten blijken of het inderdaad aantrekkelijk is. Maar goed, de ervaring tot nu toe in Nederland leert wel dat eigenlijk, ja, dit soort gebieden met een combinatie van stedelijk gebied en landelijk gebied, dat daar altijd voldoende aanbiedingen op binnenkomen. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Overigens had ik het net over de omzetwaarde voor de vervoerder en niet over de bijdrage van de overheid aan de concessie. Even voor alle duidelijkheid.
Heel goed dat je dat nog even zegt. En de rest heet dat gewoon de markt.
Wat zijn de uitgangspunten voor de samenwerking tussen de provincies? Ik heb het al een keer gezegd. Iedere provincie blijft zelf verantwoordelijk voor eigen uitgangspunten en eigen budget. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af voor het aanbestedingstraject. En we sluiten ook, is het voorstel, een samenwerkingsovereenkomst af voor het beheer van de concessie die uiteindelijk eruit rolt. Concessies, ja, hè, op de langere termijn. En net als nu, OV Oost doet een heleboel dingen in mandaat voor IJsselmond. En het is belangrijk dat dat ook blijft, want dat maakt het beheer van die concessies juist zoveel professioneler dan het zou zijn als we het allemaal los doen. Waar het spannend wordt is dat op dit moment is het zo dat alle exploitatiebijdragen die er op dit moment in de provincie zijn, zijn het uitgangspunt voor totaal. Er zit geen enkele bezuinigingsopgave, geen enkele provincie in. Maar er zijn mogelijk wel herverdeeleffecten. Dat hebben we bij IJsselmond eigenlijk natuurlijk impliciet ook wel gehad. Ik ben er toen niet bij betrokken geweest, maar de bedoeling is om tegen de vervoerders te zeggen dat ze het duidelijk maken in hun bieding welk aandeel voor welke provincie is. Daarmee proberen we de boel zo goed mogelijk te voorkomen dat er onbedoelde herverdeeleffecten tussen de provincies zijn. Maar omdat, dat is de grote opmerking die erbij staat, elke aanbesteding leidt tot andere prijzen. Dus het is niet helemaal strikt te scheiden wat het gevolg is van wat. Dus over de mogelijke herverdeeleffecten die dan nog optreden, zul je wel afspraken moeten maken van hoe gaan we daar dan mee om. Dat is de. Dan heb je het stuk hoe verder. Wat hier belangrijk aan is, is dat er staat maart, april, de nota van uitgangspunten in PS. Daar is wel bij de sessie in Zwolle van gezegd, omdat dit zo'n bijzonder proces is, willen we vanuit de colleges in ieder geval als uitgangspunt hanteren dat het conceptprogramma van eisen voor zienswijze en bedenkingen wel wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Dus dan kom je nog een stapje verder. Dat is wat er in Zwolle door gedeputeerde Boerman gezegd is namens de drie.
Meneer Jansen, 50 plus.
Ja, en daar zijn vele opmerkingen gemaakt. Overigens heel breed. Ook van de VVD, D66, PVV, SP enzovoort. Ook het CDA. Het CDA nadrukkelijk. Met name het CDA uit Overijssel. Dat het belang, want het programma van eisen, Dat is eigenlijk het document wat nu gemandateerd is aan de colleges, zoals het uitgesproken is. En de wens is nu juist het programma van Uijsen vast te laten stellen, niet door de colleges, maar door de staten. Want daar, het programma van Uijsen, daar wordt alles, want dat is eigenlijk ook de basis voor het bestek wat in de aanbesteding gaat. Daar zijn alle kosten ook duidelijk. En dan kunnen de staten dan ook beslissen, voordat het gegund wordt, van wat halen we wel uit het, in het, wat leggen we wel in het boodschappenmandje en wat halen we daar weer uit. Dus waarom is nu gekozen, en als je zegt van, ja, je kunt nog je wensen en bedenkingen verklaren. Ja, dan moet het ook weer met de drie provincies overeen gekomen worden. Nou, dat ga je nooit redden. Dan ben je een roepende in de woestijn als staten. Dus de vraag aan de gedeputeerden is dus, waarom niet het programma van Uijsen, het belangrijkste document bij de aanbesteding, niet vast laten stellen door provinciale staten?
Nou, voorzitter, u krijgt antwoord niet uit de woestijn, maar naast mij van de gedeputeerden. Ja.
Voorzitter, de heer Jansen krijgt hetzelfde antwoord als wat hij in Zwolle gehad heeft. Dat is namelijk dat de bevoegdheden zijn verdeeld. Dat het programma van Uijsen voortvloeit uit de nota van uitgangspunten, een uitwerkingsdocument is. Dat wij in Flevoland niet afwijken van andere provincies daarin en dat wij hetzelfde regime voeren. Maar natuurlijk willen wij wel optimaal, dus er komen geen nieuwe elementen in het programma van Uijsen, anders dan dat ze zijn vastgesteld in de nota van uitgangspunten. Dat is één. Twee is dat er wel voor gekozen is om wat heet wensen en bedenkingen toe te laten, zodat de staten nadrukkelijk kunnen meegeven of ze dat zien zitten of dingen anders willen enzovoort, opdat dat optimaal onder de aandacht van de colleges ligt.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Dat was al bekend, maar het geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom niet vast laten stellen door de staten. Want je kunt er wel iets uithalen en iets indoen, maar het blijft het een bevoegdheid van gedeputeerde staten. En dat heeft alles met kosten te maken. En als bij het besluit hoort dat we het aan GS gaan mandateren, dan ligt het dus volledig bij GS. En dan krijgen we alleen te horen van nou, dat kon niet doorgaan, want we konden de drie gedeputeerde staten niet op één lijn krijgen. En dan hebben we als gedeputeerde staten, hebben we daar helemaal geen invloed meer op. Dat geldt ook voor de drie staten. En dat was ook het grootste kritiekpunt op 1 november.
De gedeputeerde.
Voorzitter, ik denk dat ik heel helder geweest ben. Ik heb namelijk precies gezegd waar de bevoegdheden liggen. U stelt de nota van uitgangspunten vast. Op basis daarvan wordt het programma van Uijsen samengesteld als uitvoeringsdocument. U wordt erbij betrokken om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. En zo zijn de regels. En ik ga daar niks aan veranderen.
Voorzitter, tot slot.
Ja,
tot
heel
slot.
Graag. Heel ja. Graag.
Waar hebben we die bevoegdheden vastgelegd?
Voorzitter, het staat de heer Jansen vrij om zich te oriënteren.
En misschien wel met iets te komen, waardoor het weer andersom gaat. Maar, oh, dat is, ik wil niet stoken in een goed huwelijk natuurlijk, maar...
Nee, moet je niet doen. Dat moet je niet doen.
Ja, daarom. Dus, mevrouw Van Uijsel, gaat u verder, want ik heb ook nog een wensenpakket namelijk liggen voor mij.
Nou, volgens mij is dit ongeveer het verhaal. Samenvattend, alles wat links staat, dus dat provincies zelf hun eigen beleids- en financiële kaders vaststellen, alleen OV aanbieden en gebiedsconcessies doen, dat ze de maximale concessieduur, nou, al dat soort dingen is allemaal business as usual. Want dat deden we al, dat is al geregeld enzovoort. De indeling in concessiegebieden die provincieoverschrijdend zijn, ja, dat is bestaat nieuw. Dus de concessiegebieden zelf, die zijn nieuw, hè, die voorgesteld worden. Dat die provincieoverschrijdend zijn, is voor ons niet nieuw en voor Overijssel niet nieuw, maar wel voor Gelderland. De transitie zero emissie, dat is nieuw. Flexibiliteit en tussentijdse herijking is ook nieuw. Daar heb ik net niet heel veel over gezegd, maar van na 5 jaar gaan we gewoon kijken van hoe gaat het en zorgen dat het weer aansluit maximaal op de reizigersbehoeften.
Voorzitter, Mag ik daar wat over vragen?
Want meneer Van Avoort van de Partij van de Dieren, ja. Gaat u gang.
Wat zijn in die tweede ontwikkelplan wat er zal komen? Hè? Wat zijn dan nog de beïnvloedingsmogelijkheden? Welke inspanning, wat zou het belang zijn van een vervoerder om zich daarvoor in te spannen voor zo'n tweede ontwikkelplan? Want hij heeft die concessie al tot een bepaalde tijd en hij heeft, ja, wat zou hij verder gaan doen? Waarom zou hij zich daarvoor inspannen?
Het idee van. Een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Airnet-formule die bedacht is door overheden echt wordt omarmd door de in ieder geval regionaal opererende vervoerders, is omdat ze gewoon zien dat hun klantenaantallen stijgen. Ze krijgen meer reizigers en daarmee ook meer opdrachten. Dus het goed beheren en ontwikkelen van je concessie. Is ook wel degelijk een belang van de vervoerder.
U zet uw microfoon nu uit, dus bent u klaar dan? Of zegt u van nou, nee, toch niet?
Wat mij betreft is dit het verhaal. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat er op 7 maart nog een extra... dan ga ik dat.
Nou, dan kijk ik gewoon even de zaal rond. Of er toch nog, ondanks de vele interrupties die er zijn geweest op uw presentatie, toch nog een brandende vraag levert bij de commissieleden. Meneer Hofstra van CDA, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Die eigen kaders, ik heb ook ergens gelezen dat de tariefstelling, dat is aan de concessionair, binnen de kaders die hem zijn meegegeven. Stel nu dat in dat de regio, of de cluster Noord, waar Overijssel en Flevoland elkaar heen lopen, de kaders anders zijn in Overijssel dan hier. Hoe lossen we dat dan op? En wat is er in de kaderstelling waardoor die consument uiteindelijk ook beschermd is tegen prijseffecten?
Ja, volgens mij is het aan de vervoerder om de tariefstelling om daar voorstellen voor te doen. Maar kunnen ze dat uiteindelijk niet zelf, dat is nu ook. Ik corrigeer me weer als ik het fout heb. Maar ze kunnen voorstellen doen, maar niet iets zonder goedkeuring van de colleges besluiten.
Maar ik heb gelezen, binnen de kaders die aangegeven zijn, kunnen zij een prijsstelling vaststellen. Dat is altijd zo. Maar stel nu dat de kaders van provincie 1 en provincie 2 van elkaar verschillen. Hoe managen we dat dan?
Dat is een vraag voor het bureau beheer. Want we zijn nu net bezig met harmonisatie. Maar we kunnen heel goed omgaan met verschillen. De vraag is of je het wil, maar dat is weer de tweede afweging. Maar dat is nog steeds een provinciale afweging dan.
Ik kijk even nog meer vragen zijn. Mede ook gezien het feit dat de gedeputeerde om 17:30 zich weer moet vervoegen bij de andere commissie. Mevrouw Boen van de VVD, gaat u gang.
Ja, dank u wel. We vragen eigenlijk vanuit de fractie nog wel even aandacht over de lijnen en tijdstippen vanuit van en naar Zeewolde. Daar hebben we eerder al eens aandacht voor gevraagd. En als ik nu de drie gebieden zie die ja, waarschijnlijk dan de beste optie vormen, zou dat eigenlijk tot betere verbindingen moeten leiden, zowel richting Nijkerk als Harderwijk en ook Almere, want die drie dat is gewoon, klopt gewoon niet met de behoeften, zeg maar. En soms rijden er helemaal geen lijnen. En natuurlijk ook naar Amersfoort, maar dat valt er dan een beetje tussen.
Dat valt er niet.
Het valt ook in die...
Ik hoorde links van mij plotseling een gedeputeerde.
Oké, nee, Amersfoort niet, maar ook Utrechtse. Dus even de lijn doortrekken daarna. En ik vraag me af of dat nog steeds de aandacht heeft. En of dat inderdaad dan ook tot betere lijnen zal gaan leiden. Want dat is voor ons wel een belangrijke afweging, ook voor deze indeling.
Mevrouw Van Heijs, gaat u daarop antwoorden of zegt u van nou, die laat ik over aan Elwin?
Die laat ze over aan de
Voorzitter, ik moet zeggen, ik neem met de grootst mogelijke belangstelling kennis van deze inbreng. Mijn doel is om maximaal te ontsluiten. Dus als er mutaties, met name in dit netwerk, daartoe kunnen bijdragen, neem ik daar graag kennis van om te zien dat we daar maximaal invulling aan kunnen geven. Dus ik heb graag met u contact erover.
Mevrouw Boen, ja, dat was hem zo voldoende. Dank u wel. Mevrouw Lauwersen, GroenLinks.
Ja,
U komt met Zeewolde. Wij hadden ook inderdaad het punt van de bereikbaarheid van Zeewolde. En u noemt nu naar het vasteland. Maar eigenlijk de bereikbaarheid vanuit Zeewolde naar Lelystad is helemaal om te huilen. Dus ik vind dat daar ook aandacht aan besteed moet worden. Dan moet je dus 20 minuten bij de harde sluis in regen en wind in een hokje gaan staan om hierheen. Om nog in Zeewolde te kunnen komen 's avonds.
Ik zou zeggen, al die kritische punten die er zijn, ik denk nou, ik zou zeggen, mail ze bij wijze van spreken en dan komen ze allemaal op mijn wensenlijstjes. Het lijkt Sinterklaas.
Voorzitter, het is al een thema wat 8 jaar speelt inmiddels. Dus,
voorzitter, misschien mag ik nog één opmerking maken. Ik ga, als ik de kans krijg, per OV van mijn huis in Amersfoort naar hier. Ik passeer Harderhaven dan iedere dag. Ik zie wat daar gebeurt. Ik zie het leed. En ga ervan uit dat dat nadrukkelijk onder mijn aandacht is.
Doet mij bijna denken zo. En dan zwaait u vervolgens vanuit. Waar?
Vanuit de dienst. Nee.
Ik kijk even rond. Voordat we hier zo in een hele gezellige sfeer gaan. Ik zie mevrouw Boene van de VVD en meneer Jansen.
Ja, ik wilde nog heel even reageren, want ik proef bij de gedeputeerde toch iets meer enthousiasme voor de laatste genoemde lijn dan de eerder genoemde.
Maar dat hij heeft de opmerking echt gehoord en neemt het mee in zijn verhaal.
Ja.
Meneer Jansen, 50 plus.
Ja, dat is ook de laatste vraag, want dan de gedeputeerde moet over 2 minuten moet hij weg. Dus ik heb een vraag, toch wel een redelijk indringende vraag aan deze gedeputeerde. Is de gedeputeerde het met 50 plus eens dat als die gezamenlijke aanbesteding uiteindelijk geen meerwaarde oplevert voor de Flevolandse reizigers, bent u het dan met ons eens dat we dan niet tot die gezamenlijke aanbesteding zouden moeten overgaan?
Voorzitter, als ik van mening zou zijn dat het geen toegevoegde waarde is, dan was ik er niet aan begonnen.
Nou, dat is toch wel een antwoord, zou ik zeggen. Daar moet u het mee doen, voorlopig. Ik dank de gedeputeerde hartelijk voor zijn aanwezigheid. Ik wens hem veel succes bij de andere commissie. U kijkt naar de klok, maar u heeft ondertussen ook de heer Willems binnen zien komen. Ja, u niet, maar ik wel. Ja, zie je, gelukkig meerdere mensen. En ik verzoek dan ook de heer Willems om ons een update te geven over Flevokusthaven. Dan hebben we dat alvast gehad voor het avondeten. En des te sneller zijn we vanavond ook klaar. Of tenminste, dat is mijn intentie. Meneer Willems, aan u is de vloer. En aan u kennende praat u ons weer helemaal bij over de Flevokust. Zet de microfoon even aan voor weten we tenminste wat u later gezegd.
Ben ik zo te verstaan?
Ja.
Of?
Ja.
Dat is wat beter? Ja. Dank weer dat ik u mag bijpraten over de ontwikkelingen op Flevokusthaven. Ik werd net gebeld door de griffie van kan het ook voor het eten? Ik, nou ja, dat kan wel, maar ik moet me er even omkleden, want we komen net van het werkterrein af. Het is heel spannend op dit moment, want we zitten vlak tegen een ingebruikname moment aan. Daar zal ik jullie straks ook in meenemen. Voor de rest wil ik jullie ook iets verder introduceren in de gedachten die we hebben over de optimalisatie van de multimodale ontsluiting. Dus dan heb je het niet over het waterzijdige, maar zeg maar de landzijdige ontsluiting. En daarmee te maken heeft ook smart logistics. Nou, dat is nu misschien nog een term waarvan u denkt van wat is dat precies? Nou, daar hoop ik u ook in mee te nemen. Het is een vrij beknopte presentatie, dus ik denk dat het diner ook op tijd genuttigd kan worden. Maar toch denk ik interessant om even te horen voor u wat er nu aan de hand is op de haven. Dit zijn twee foto's die vrij recent gemaakt zijn. Nou, op de open dag, dat was begin september, bent u misschien ook geweest. Toen zag u nog een grote zandbak. Op dit moment wordt er echt aan alle kanten gewerkt. Het is een grote mierenhoop. Er wordt nu fundering gelegd, een vrij stevige fundering. Dat is natuurlijk ook nodig voor die containers die daar geladen en gelost gaan worden. Er worden kabels en leidingen al gedeeltelijk aangebracht. Bestrating op een deel. We hebben hier een stuk van 50 meter bij 200 meter, wat we al vanaf begin januari in gebruik willen gaan nemen. Tenminste de terminal-exploitant. En dat vindt nu plaats. Nou, ik zeg dat is best wel spannend. Niet zozeer omdat het fysiek heel ingewikkeld is. Maar het heeft er ook mee te maken, en daar heb ik u vorige keer ook in meegenomen, dat er nog wat optimalisaties zijn geweest in de terreinrichting, met name vanuit de terminalexploitant. Dat heeft weer gevolgen voor de vergunningen. Nou, die vergunningen moeten worden getoetst en goedgekeurd door met name het waterschap en Rijkswaterstaat. Nou, dat is een zorgvuldig proces, want die waterkering, die haven gaat ook onderdeel uitmaken van de waterkering. Daar liggen dan allerlei terreininrichtingen, dus kabels en leidingen ligt daarin. Dus het waterschap en Rijkswaterstaat kijken daar heel goed naar. Nou, dat heeft wat tijd nodig. Nou, dat begint een beetje te knellen. Dus nog een uur geleden zaten we druk in overleg van hoe kunnen we dat oplossen. Dat toch de terminalexploitant zo snel mogelijk van dat stuk haven gebruik kan maken. Nou, laatste nieuws, en dat is echt vers van de pers. Het lijkt echt te gaan lukken dat ze er vanaf begin januari op kunnen. Beetje kunst en vliegwerk, maar ze kunnen dan echt operationeel gaan. Dus dat is heel goed nieuws. Vorige keer, dat was september volgens mij, heb ik wel ook verteld van dat we in gesprek zijn met CTU over extra terreininvesteringen. Dus faciliteiten voor een spuitplaats, een vloeistofdichte vloer, extra aansluitingen voor koelcontainers, voor reavers. Die overeenkomst is ook gesloten met CTU. Dat is een investering van bijna 1 miljoen die zij daar extra in plegen. Gaat ook via die erfpachtconstructie, maar feitelijk doen ze dus een investering van 1 miljoen in dat haventerrein. En ook het terrein wat nog niet in gebruik is gegeven bij een andere partij, daarvan hebben wij gezegd van we doen een aantal extra investeringen erin. Daar hebben we ondertussen ook opdracht voor gegeven richting de aannemer. Het is een heel complex systeem daarmee geworden, want er zijn natuurlijk allerlei technische aannemer die gedaan moeten worden. Aannemer heeft zijn handen er vol aan. Wij ook als provincie om weer te kijken van wordt het dan allemaal goed aangelegd. Maar we zitten er bovenop en het is echt wel een hell of a job, zeg ik dan. Maar het gaat goed. Nou, zo ziet dat er dan ongeveer uit. Dit is 2 weken geleden. Als je er nu zou komen kijken, dan ziet het er weer heel anders uit. Er ligt dan een heel stuk met klinkers en straatstenen in. De ontsluitingsweg naar de haven, die wordt nu ook aangelegd. Dus hij is echt dan over 1 week of 3 is die ook in gebruik, dat haventerrein. Golfbreker is ook bijna klaar. Dus dan kan je ook spreken van een functionele haven. Nou, ik denk dat heel, heel goed nieuws is voor de ontwikkeling van Flevolkust. Dat is het blokje stand van zaken. Dan vervolgens over de multimodale ontsluiting, de landzijdige ontsluiting, heb ik het dan over. Eerder is wel eens het idee geopperd van kunnen we ook niet spoor richting Flevolkust brengen. Dus echt richting het haventerrein. Nou, we zijn daar echt goed naar gaan kijken. Dat klinkt heel interessant natuurlijk. En spoor, en schepen, en wegvervoer. Dan heb je echt trimodaliteit. Dus dan kan je kiezen. Maar vervolgens zijn we daar iets dieper in gegaan. We hebben ook gesproken met spoordeskundigen vanuit Havenbedrijf Rotterdam, maar ook andere partijen. En die zeggen, spoor is toch wel een specifiek product. Daar moet je echt goed naar kijken. Punt 1, het is echt een forse investering. Het is duur. Dan heb je het echt over tientallen miljoenen euro's om een spooraansluiting die kant op te krijgen. Dat heeft te maken met ongelijkvloerse kruisingen, met veiligheid vanuit ProRail, NS. Er moeten allerlei systemen ingebracht worden. Dat zijn gewoon dure dingen. Dat is misschien nog wel te overkomen, maar aan de andere kant, je moet er ook een klant voor hebben. Je gaat niet zo'n investering doen of een voorinvestering, misschien een voorbereiding, als je er nog niet echt een doel of een klant bij hebt. En met name die ladingenkant, die is best lastig voor spoor. Je hebt grote volumes nodig en eigenlijk van punt naar punt, want je bent niet zo heel flexibel in een spoor. Je kan niet heel fijn vertakt vervolgens dat spoornetwerk, want dat ligt er gewoon niet. Je moet het ook lang van tevoren reserveren, zo'n spoorverbinding. Een schip kan je gewoon per dag bestellen en die vaart. Maar zo'n spoor, kan je voorstellen, dat is vrij vol. Dus je moet die slots, die moet je een maand van tevoren al reserveren. En daarmee heb je eigenlijk maar hele specifieke ladingpakketten die daarvoor geschikt zijn. Richting zeehavens sowieso al niet, want dan kan je het beter per schip doen. Die verbindingen zijn gewoon veel beter en ook goedkoper en flexibeler. Dus je hebt het dan eigenlijk over continentaal transport, dus dan ga je al richting Oost-Europa. En dan over een afstand van minimaal 600-700 kilometer. Anders is de weg veel concurrerender, gewoon qua prijs. Die kant op is er sowieso niet zo heel veel lading vanuit dit gebied naar Oost-Europa voor het gemak. En wat dan voor de lading nog interessant zou kunnen zijn, dat is automotive. Dat gaat vaak via het spoor, dus auto's, om het zo maar te zeggen. En chemische producten, die soms niet over de weg mogen, die gaan dan nog wel via het spoor. Nou, beide segmenten hebben we niet op dit moment in de provincie. Dus is het dan een wijs besluit om een vrij forse investering te doen, zelfs een voorinvestering. Het maken van een wissel bijvoorbeeld alleen al, dan heb je het ook al over 10 miljoen bijvoorbeeld. Is dat dan wijs om dat te doen op het moment dat je eigenlijk dit soort ontwikkelingen niet ja, op het netvlies hebt, op dit moment in ieder geval? Dus ons advies is om daar ook nu geen fysieke investering voor te doen. Wat wel heel belangrijk is natuurlijk om die ruimtelijke reservering te behouden. Nou, we hebben ook gesprekken met ProRail. U weet misschien, er zit een rangeerterrein daar in de buurt. Daar zijn wat ontwikkelingen gaande. Dus we hebben duidelijk dat gesprek ook gevoerd van hou nou die ruimtelijke reservering in ieder geval beschikbaar voor spoor. Maar ook technisch fysiek. Van als jullie dat aan gaan passen, zorg er dan wel voor dat je dat later ook gewoon nog in kan passen. Nou, dat hebben ze ons toegezegd. Dus dat gaat goed. En dat heeft zelfs ook een kansje opgeleverd. Ze zijn namelijk daar rond dat rangeerterrein, ook een opstelterrein, een onderhoudsterrein. Daar willen ze extra capaciteit gaan maken. Dus vanuit NS en ProRail. Dus ze gaan die, ja, waarschijnlijk gaan ze daar de faciliteiten uitbreiden. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dan gaan we ook het gesprek aan van kunnen we dan niet een hele simpele faciliteit. We hebben het nog niet over geld of zo, maar gewoon fysiek zou dat dan kunnen. Om dan eigenlijk langs het spoor een strookje verharding te maken. Waar je dan gewoon een container van de trein op de trein kan tillen. Of dat nuttig is, dat laat ik nog even in het midden. Want dan heb ik het weer over dezelfde ladingpakketten. Een trein die je lang van tevoren moet reserveren. Maar puur om te kijken of je dat fysiek mogelijk blijven maken. Nou, dat gesprek dat gaan we dan voeren. Maar dan heb je het over heel andersoortige investeringen. Dan gaat het meer om de faciliteit dat je die trein daar kan parkeren. Nou, daar liggen al heel veel sporen naast elkaar. Dus dat wordt dan niet een spoor voor onderhoud, maar een spoor voor het van de trein tillen van een container. En dan moet er een strook langskomen voor een vrachtauto waar die container opgezet kan worden. Over bedragen en zo, daar heb ik het nu helemaal nog niet. Het gaat meer puur over het feit van, zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? Dat gesprek wordt binnenkort gestart. Samenvattend over spoor, echt fysieke investeringen op dit moment, advies om dat niet te doen. Maar wel de ruimtelijke reserveringen overeind te houden en wel het gesprek te blijven voeren, met name met ProRail en NS. Want zijn er ontwikkelingen in dat gebied, denk ook aan Flevokust. Dan de andere landzijdige, meer de wegontsluiting. Daar hebben we een aantal stappen gezet. Vorige keer heb ik ook meegenomen in dat we een aantal ideeën hebben over een aansluiting bij de A6 en Degelus. Maar meer op de korte termijn hebben we het over een veilige aansluiting van de IJsselmeerdijk. Dus deze ontsluiting op de Houtrietweg. Dat is nu een gewone kruising. Dat is geen rotonde, geen stoplicht of wat dan ook. Qua capaciteit is dat wel te doen. Maar het is gewoon geen veilige situatie. Met name de vrachtauto's die van Flevokust afkomen richting de A6. Dus deze route. Die moeten oversteken. En die vrachtauto's zijn te lang. Dus die kunnen niet in de middenberm even een tussenstop maken. Nou, en daarmee wordt het best een gevaarlijke situatie. Aan de andere kant is de gemeente dit gebied natuurlijk aan het ontwikkelen met industrie. Op termijn gaat er hier een ontsluitingsweg komen voor het industrieterrein. En samen met beleid, infrastructuur en de gemeente Lelystad zijn we eigenlijk dit complex aan het bekijken. Ook in samenhang met de capaciteit van de A6. Van wat is nou de slimste infrastructurele ontsluiting? Vanuit veiligheid, vanuit capaciteit en ook een doorkijk naar de toekomst toe. Van er moeten we korte termijn investeringen gaan doen. Is het slimmer om nu al een langetermijn oplossing te creëren? En het lijkt erop dat beide ontsluitingen nodig zijn. Eerder was nog wel het idee dat alleen deze ontsluiting voldoende zou zijn. Want dan hoef je niet een extra knooppunt te maken. Een extra obstakel, een rotonde of een stoplicht. Maar het blijkt dat je beide ontsluitingen nodig hebt qua capaciteit. Omdat je anders tegen grenzen aanloopt, met name rond deze rotonde. Zelfs als je deze op zou waarderen, tot een turbo-rotonde. Dan nog krijg je hier capaciteitsproblemen en ook dan in de buurt van de A6 loopt het dan vast. Dus het lijkt erop, het zijn nog voorlopige resultaten, dat je beide ontsluitingen dus nodig hebt om de Flevokust goed te kunnen blijven ontsluiten. Dus dat zijn die punten die erboven staan, veilige kruising, maar ook qua capaciteit. En wat ook nog speelt is die lange en zware voertuigenroute die eigenlijk tot hier loopt en dit laatste stukje nog niet. Daar zou met name de gemeente dan nog een kleine investering voor moeten doen om die dan ook de status LZ2 te kunnen laten krijgen. Ja.
Even een nieuwsgierig vraagje tussendoor. Die ontsluiting extra, is dat dan gezien de huidige capaciteit of is dat al doorberekend op het industrieterrein wat dadelijk binnen dijks wordt aangelegd?
Dat is rekening houdend met 43 hectare industrieterrein van de gemeente. Dus ook de gemeente die heeft dat initiatief nu. Het lukt ze niet meer waarschijnlijk om dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in procedure te brengen. Dus dat zal dan kort na de verkiezingen zijn. Maar de gemeente heeft wel nadrukkelijk aangegeven dat ze die stap willen maken naar die 43 hectare. En daarmee dus ook deze ontsluiting aan gaan leggen. Nou, op dat moment dan moet je de afweging gaan maken van ja, gaan we alles hier langs doen? Doen we het hier langs of doen we het tijdelijk hier langs en daarna hier langs? Nou, die studie die vindt op dit moment plaats. En echt vers van de pers, beide ontsluitingen lijken nodig te zijn. Dus daarmee moet je dus ook waarschijnlijk iets doen aan die veiligheid van de IJsselmeerdijk op de Houtripweg.
Ja, ik denk ook even namelijk, we gaan natuurlijk starten binnenkort. Met zeg maar overslag
ja,
en dergelijke.
Nee, dat klopt, ja. Nee, maar zolang het industrieterrein niet operationeel is, en dan heb je maar over ruim een jaar, anderhalf jaar, want die opstallen, die gebouwen, die moeten ook nog gebouwd worden. Dus op het moment dat dit verkeer gaat genereren, dan ben je anderhalf jaar ongeveer verder. Nou, tot die tijd zijn die intensiteiten niet zo groot dat je hier gelijk onveilige situaties hebt. Op het moment dat we gaan constateren dat dit een knelpunt is, dan zou je op vrij korte termijn en vrij snel met een stoplicht, verkeerslichteninstallatie, zou je iets kunnen doen. Die investeringen zijn ook relatief beperkt en die zijn ook relatief snel aan te leggen. Dan heb je het over een aantal maanden, dan kan je dat aanleggen. Als je het hebt over rotondes, dan heb je het over factor 2, 3 qua kosten wat dat duurder is. Ben je ook iets langer bezig, geeft ook iets meer impact op de hele situatie ter plekke. Maar dat zijn beide, zijn dat mogelijkheden. Dan een ander aspect, kom ik straks nog even op terug. Een weeglus, daar heb ik jullie vorige keer ook in meegenomen. De gesprekken die lopen op dit moment met Rijkswaterstaat, die zeggen van ja, wij staan er in principe open voor. Het is wel een investering die vanuit het gebied moet komen. Het is niet dat Rijkswaterstaat zelf nu zegt van wij zien daar dat we die investering voor onze rekening moeten nemen. Maar als er wordt gewerkt aan de A6, en dat gaat de komende tijd natuurlijk plaatsvinden, dan zouden we dat mee kunnen laten koppelen. Want feitelijk, ja, je snijdt net bij een stoplicht een paar sleuven in de weg, daar leg je een weegapparatuur in, dat is drukgevoelig en daarmee kan je dus zien of vrachtauto's te zwaar beladen zijn. Je zet er een paar camera's bij, dan kan je er ook nog een boete aan koppelen. En op dat moment weet je dus de vrachtwagens die te zwaar beladen zijn, die doen dat twee keer. Dat zijn vrij forse boetes. En daarna zullen ze misschien toch kiezen voor de Flevokust om daar de zware containers laten vervoeren. De noordelijke aansluiting op de A6, dus dat is dan deze, enkelzijdig of dubbelzijdig. Ja, dat zijn trajecten die wat langer duren. Uit die studie rond deze afwikkeling, maar met name ook de capaciteit van de A6, dan zien we dat hier ook een knelpunt gaat ontstaan. Dus dat geeft ons argument om dit gesprek wat steviger te kunnen voeren met Rijkswaterstaat. Omdat er toch wat knelpunten dreigen te gaan ontstaan qua capaciteit hier rond de A6. Dan heb je het niet over 2020, 2030, maar echt een doorkijk verder weg. Dus die noordelijke aansluiting richting Flevokust, dan moet je ook niet over de komende 10 jaar denken. Dan heb je het echt over de langere termijn. De baai van Eesteren, dat is deze. Er zijn eigenlijk sinds vorige keer niet echt ontwikkelingen op, maar ik denk wel dat het goed is om dat totaalplaatje te schetsen. Als je het hebt echt over de lange termijn, dus dan heb je het over 2040 ongeveer, ja, dan wordt dat ook iets wat mee gaat spelen. Nou, en op dat moment dan liggen we echt op het kruispunt van oost naar west en van midden naar noord, om het zo maar eens te zeggen. En dan heb je ook echt een mooi kruispunt te pakken.
U krijgt een vraag te verwerken van de heer Van Dijk van de ChristenUnie.
Het kader, ik zie dat in ieder geval dat een lijn getrokken is naar de richting N302. Ja. Die gaat dan vlak voor de golfclub Flevoland, gaat hij dan naar het westen toe, begrijp ik. Maar tot die tijd gaat al de vervoer straks over de N302 richting ook de N30, wat is dat? 032? Zo kan lezen. 302, maar in ieder geval.
Ja, langs de,
het gaat langs de golfclub.
Golfpark.
En wat ik al hoor is van mensen die daar wonen, dat het al behoorlijke geluidsbelasting is daar. En dat gaat alleen maar toenemen. Mm-hmm. Gaan we er wat mee doen? Is dat bij, ligt bij de provincie? Ligt dat bij de gemeente?
De intensiteit die toeneemt op deze route. Als de Flevokust.
Maar met name natuurlijk zwaar vrachtverkeer.
Het geluidsverhaal Flevo.
Dus dat is een. Oké. Okay.
Nee, deze onderzoek en discussie hebben we natuurlijk ook gevoerd in het kader van de MER, bij het inpassingsplan. Daar is dezelfde discussie gevoerd. En er zijn ook metingen gedaan in het verleden al, niet alleen rond Flevokust de discussie, maar eerder ook al. En daar hebben we geconstateerd van ja, het voldoet aan de normen. En het past gewoon binnen de geluidsnormering. En ja, beleving en meting, daar ging natuurlijk op een gegeven moment de discussie over. Maar die is op zich afgerond en afgesloten. En op het moment dat er echt overschrijdingen plaats gaan vinden, dan zal er iets moeten gebeuren. Maar voorlopig is dat niet de prognose.
Meneer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ik was zelf eigenlijk even benieuwd, de lus bij de A6. Wordt dat traject daar voor de rest nog aangepakt? De A6 zelf, want die ligt er op dit moment niet heel joviaal bij. Dus bij het weegpunt, maar ook bij de nieuwe eventuele te vormen lus. Asfalt is niet in een hele goede staat. Ja, en ook meer naar boven toe, daar ja.
Eerlijk gezegd weet ik dat niet, wat de status daarvan is. Ik weet wel dat tussen Almere en Lelystad er op een gegeven moment 2x3 aangelegd gaat worden.
Ja.
Maar of er voor die tijd nog onderhoud plaats gaat vinden, dat durf ik niet te zeggen.
Okay. Ja, want het traject is echt heel belauwerd.
Ja, dan zult u toch bij Rijkswaterstaat moeten zijn.
Ja, nou ja, ik dacht misschien is het hier bekend.
Nee, excuus. Ja, goed. Nou, dit is nog even in het groot. Maar ik heb eigenlijk hier de toelichting al bijgegeven. Wat nu op korte termijn dus met name de afweging gaat zijn, is van hoe gaan we deze en die aansluiting inrichten. Dan iets over de toekomst van logistiek. Een beetje een ander hoofdstuk, maar het heeft natuurlijk wel met infrastructuur, met logistiek, met havens te maken. Eventjes een stapje terug. Nu is logistiek vrij traditioneel ingericht. Eigenlijk zoals de post vroeger ging, dan stuur je die een brief op. En die ging naar de brievenbus, de postbode haalde hem op en die liep ermee naar het distributiepunt. Die bracht hem naar het lokale postkantoor en dan ging de postbode hem weer bezorgen. Het is echt pakketje, pakketje en dat ging zo de wereld over. Als je een e-mail verstuurt, dan gebeurt het eigenlijk heel anders. Je denkt van ik stuur hem en het gaat naar een server en vervolgens wordt hij als heel pakket weer doorgegeven. Maar hij gaat eigenlijk in heel veel stukjes en vervolgens komt hij weer als één pakketje bij de klant aan. De mensen die verstand hebben van logistiek, en daar reken ik mezelf niet onder, maar bemoei me wel tegenaan. Die zeggen van, lading gaat in de toekomst ook op die manier vervoerd worden. Dus niet meer hele grote containers. Het kan ook wel eens zijn dat er deelcontainers zijn. Natuurlijk krijg je dan standaard maten die weer goed en makkelijk in elkaar passen. Maar het gaat vooral over flexibiliteit, het gaat over just-in-time, het gaat over beschikbaarheid, het gaat over optimalisatie. Dat zijn termen. Die je in de toekomst bij de logistiek allemaal terug gaat vinden. En het heeft dus ook te maken met het delen van lading, het delen van modaliteiten, het delen van containers. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel heel veel informatie nodig, heel veel data. Want als je niet weet wat je buurman verstuurt, dan kan je niet samenwerken. Als je niet weet of er een vrachtauto die kant op gaat of dat er een schip die kant op gaat, dan kan je er ook geen gebruik van maken. Dus ja, het grote woord daarbij is eigenlijk data. En dan heb je het dus ook over verbonden netwerken. Dus het systeem van de terminal operator, dat moet praten met het systeem van de aanbieder van lading. Dat moet praten met het systeem van de haven van Rotterdam. Maar dat moet ook spreken met alle ladingpakketten die onderweg zijn. Want misschien bedenk je op dat moment zelfs wel van ik ben nu hier, ik hoef er over 2 dagen pas te zijn. Dus ik kan wel even stoppen en iets met haast, dat voeg ik dan weer toe. Ja, heel complex systeem. In mijn beleving gaat dat worden. Maar met al die data, al die slimme verbindingen. Ook het Internet of Things, dus er komen steeds meer slimme pakketjes, om het zo maar eens te zeggen. Kan je heel goed, dus nu nog niet hoor, maar in de toekomst, kan je heel goed volgen van waar is alles precies op welk moment. En dan kan je dus ook kiezen wat is de goedkoopste manier, wat is de meest efficiënte manier. En vervolgens boek je daarmee dus ook minder vrachtauto's, minder schepen, minder kilometers, milieuwinst en dus daarmee feitelijk ook minder kosten, want het is efficiënter en goedkoper. Dat staat hier in een heel ingewikkeld schema. Als u erin geïnteresseerd bent, dan licht ik dat met liefde toe. Maar dat gaat dus over heel veel verschillende schijven. Dat gaat over logistiek, dat gaat over netwerken, dat gaat over corridors en hubs. Samengevat wil dat eigenlijk zeggen, het gaat een heel geïntegreerd systeem worden. En daar rechts is uitgebeeld dat je heel veel modaliteiten via verschillende hubs en knooppunten in zo'n systeem dat moet gaan optimaliseren. Samengevat, havens worden daar heel belangrijk in, want dat zijn knooppunten, dat zijn hubs. Dus daar gaan heel veel modaliteiten bij elkaar komen. Dus vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we in Flevoland zo'n haven hebben. Waar wil ik nu naartoe? Dat we nu eigenlijk na moeten gaan denken van wat voor faciliteiten, informatie, inrichtingen heb je nodig om straks mee te kunnen doen met dat physical internet en dat smart logistics. Op dit moment is ook nog niet bekend hoe dat systeem er precies uit gaat zien. Je ziet dat het havenbedrijf Rotterdam daarmee aan het experimenteren is. Universiteiten die zijn meer aan de theoretische kant bezig. En vanuit Flevokust zijn we aan het nadenken van wat kunnen wij dan doen? Nou, een paar dingetjes. En die sluiten dan ook weer aan op de infrastructurele kant. Zijn we nu over aan het nadenken. Het gaat dus eigenlijk over die datacollectie. Aan de ene kant zit heel veel natuurlijk bij de terminal-exploitant. Die moet gewoon precies weten van welke lading heb ik op mijn terrein. Wat komt er aan? Wat stuur ik weg? Wat kan ik het beste via het schip doen? Onze terminal-exploitant kan ook veel via de weg doen als hij dat zou willen. Het liefst natuurlijk per schip vanuit milieu, duurzaamheid en congestie. Maar het kan best wel eens op het moment zijn dat hij een snelle container heeft. En die zegt, ja, maar die moet nu eventjes over de weg. Want dat is nu eventjes nodig. Dus dat gaat over data, dat gaat over flexibiliteit. Een van de dingen waar wij aan denken is een intelligente verkeersregelinstallatie. Dus als je toch dat kruispunt van de Houtripdijk of de Houtripweg en de IJsselmeerdijk, dat je daar een verkeerslichte oplossing zou kiezen, maak er dan een intelligente verkeersregelinstallatie van. Dan zult u denken, ja, intelligent, als ik aankom rijden gaat hij toch op groen. Dat is gewoon een lusje in de weg en dan vervolgens gaat hij op groen. Dit is een licht wat twee kanten op communiceert. Dus hij zendt en hij ontvangt. Heel veel auto's hebben tegenwoordig van die navigatiesystemen. Nou, die zenden en die ontvangen ook informatie. Je krijgt daar file-informatie op, maar die zenden het dus vervolgens ook weer terug naar het systeem. Nou, zo'n installatie zou ook kunnen zenden naar zo'n stoplicht, verkeerslicht. En die weten dan ook van, nou, er komt nu een auto aan, of er komt een vrachtauto aan, of er komt een ambulance aan. Maar daarmee kan je dus ook allerlei data verzamelen. Van, is dat een kolonne aan vrachtauto's? Nou, dan ga ik even op groen alvast. Maar je weet dus ook van intensiteiten, wanneer is het druk met vrachtauto's? Nou, dat soort informatie, dat voert allemaal richting die big data. En dat is dus informatie om straks te kunnen gaan gebruiken. U zult zeggen, ja, is misschien niet gelijk nuttig en noodzakelijk. Want ja, één zo'n stoplicht, wat levert dat nou op? Maar in zo'n heel systeem zijn dat wel van die bouwsteentjes die je dan nodig hebt. Nou, je ziet ook in de rest van Nederland, dit zijn de locaties waar ze ontwikkeld worden, die intelligente systemen. Dat zit met name dus in het Rotterdamse, overal op die locaties waar het druk is. Dus rond Utrecht, rond Amsterdam, rond Eindhoven. Dat zijn de plekken waar je dus ook ziet van logistiek en data, die hebben met elkaar te maken. Dus dat is een van de dingen waar we aan denken. Ik wil helemaal niet zeggen dat het zoiets wordt. Als we ervoor kiezen om een rotonde te maken, dan heb je natuurlijk niks aan zo'n intelligent systeem. Maar als het wel een verkeerslicht wordt, nou, dan is het misschien slim om zo'n intelligent systeem neer te leggen. Ook die weeglus waar we het net over hadden. Daar heb je natuurlijk wat weegt dat voertuig. Maar vervolgens ook welke intensiteiten met hoeveel lading. Je hebt het over voertuigtypes. Dat soort aspecten kan je er allemaal uithalen. Er staat ook een camera bij, dus ja, het heeft ook met privacy te maken, maar op een gegeven moment zou je erover na kunnen gaan denken. Ja, als ik 20 keer dezelfde fabrikant langs zie komen, ja, misschien moeten we dan eens een telefoontje aanwagen van kan je niet misschien beter via het schip. In Rotterdam doen ze dat ook, dan bellen ze gewoon met de partijen. Er zitten nu nog gewoon langs de kant van de weg te turven, van ik zie 20 vrachtauto's van die maatschappij, ik zie de 10 van die. Nou, we gaan eens bellen met die van 20, want dat is misschien een interessante partij om naar het schip te verhuizen. Maar het gaat uiteindelijk dus om het slim combineren van vracht, informaties, routes en modaliteiten. En we zitten nu nog in een gebied waar we vanaf scratch kunnen beginnen. Dus wij zijn ook geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Dus de gesprekken die we voeren met de partijen, die gaan ook deels over dit soort ontwikkelingen. Het is nu niet concreet om te kijken van ja, welke investeringen moeten we daarin gaan doen. Maar het is meer om u mee te nemen van dit is de toekomst van logistiek. En vanuit Flevokust zijn we daar dus ook zeer nadrukkelijk naar aan het kijken. En mogelijk kan dat dus op de korte termijn al wat praktische uitwerking krijgen. Dat is mijn verhaal, in het kort.
Nou, geweldig. Enthousiast weer afgestoken zoals we het van je gewend zijn. Mijn dank hiervoor. Ja. Ik kijk even, meneer Gijsbas van de VVD.
Hier word je blij van, Rogier, maar dat had je van mij al eerder begrepen. Dus dat vindt de gedeputeerde ook wel leuk. Die heeft straks de eerste container vast al, die daar, dat mag die symbolisch hebben. Niet de voorzitter, nee. Maar even het punt, ik neem aan dat in dit soort ontwikkelingen ook de exploitant, want de vervoerders die lopen ver voor in Nederland, hè, want een deel van die dingen die je vertelt, die gebeuren al in Nederland. Dus dat zijn allemaal omdat die vervoerders de concurrentie aan moeten gaan, dus dat wordt steeds slimmer. Maar de concrete vraag die ik heb, komen er nog douanefaciliteiten? We hebben het er eerder over gehad, want dat is eigenlijk erg bepalend. Als je dit zo wil doen, dat betekent dat bij wijze van spreken, neem even een container of drie containers met uien. Ja. Eentje ervan moet naar Chili voor de helft, de andere gaat naar Brazilië en eentje gaat naar Duitsland.
Klopt.
Dat moet je eigenlijk al hier kunnen regelen, dat heel snel en goed gaat. Wat is daar de stand van zaken van? Daar ben ik benieuwd naar.
Zal ik de vraag voorleggen aan meneer Van Ravenswaard?
De douanefaciliteit op zich is niet zo'n probleem. Hè. Dat kan gewoon een ZU kan dat in feite al gewoon regelen. Wat heel erg van belang daarbij is meer de clearing.
Hè, dus de clearing van de containers. Dus daar moeten faciliteiten voor komen. En dat proberen we ook op Flevolkust in de inrichting ook mee te...
Meneer Jansen, 50 plus.
Ja, voorzitter, één vraag. Daar waar het om de omwonenden gaat en realisering van een gewijzigde infrastructuur. Mm-hmm. Vindt er wel overleg nog met die aanwonenden en omwonenden plaats? Ondanks dat ze wisten waar ze toen de tijd aan begonnen, waar ze gingen wonen.
Kijk, de Raad van State heeft een heel groot gedeelte van destijds de mensen die ingesproken hebben als niet belanghebbende aangemerkt. Laat ik daar heel helder over zijn. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wel een kring van belanghebbende omwonenden waar we destijds veel mee gesproken hebben. Ik kan me niet voorstellen dat we daaraan voorbij gaan, maar dan moeten we als dan bezien wat opportun is. Ik kan me niet voorstellen dat we voor iedere rotonde een uitgebreide bewonersbijeenkomst hoeven beleggen. En een deel ligt ook bij de gemeente. Maar dat zal niet een intensiteit kennen zoals we die in het verleden bij bijvoorbeeld het opstellen van de varianten hebben gekend. Ik begrijp uw vraag.
Ja. Als ik het even samenvatten, voor zo'n rotonde en een stoplicht, daar hoef je het niet voor te verwachten. Als je het hebt over die grootschalige dingen, zoals zo'n afsluiting van een bijf of een heesrijd, dan heb je het over echt grote projecten. Dat zijn projecten die zijn groter dan een Flevolkust. Dus uiteraard vindt dat dan plaats. Zo'n weglus, mensen hebben daar feitelijk niet zoveel last van. Dus dat is meer het gesprek tussen de wegbeheerder en de initiatiefnemer. In die orde moet je het dan ongeveer zien. Maar uiteraard, omgevingsmanagement...
Als we een bij van Eester gaan programmeren, dan hebben we natuurlijk, maar dan hebben we een heel ander gesprek, hè?
Ja.
Zijn er nog meer vragen aan Rogier? Nee? Nou, dank. Ik kan alleen maar aan toevoegen dat het project volop in de belangstelling staat in de binnenvaartwereld. Bijna elke week staat er al iets over in. Dus het wordt met argusogen gevolgd. En niet in de laatste plaats door de conculega's natuurlijk iets verderop aan de IJssel.
Dat is want, gewoon afsluiten.
Dus die, maar daar hebben we Ramspol voor geloof ik.
Ja, dus, laten we hem op dicht slippen.
Goed, Rogier, bedankt.
Ja,
dan wens ik jullie allen een smakelijk eten toe. En om 7 uur gaan we weer verder.
Fijne feestdag.
Ja, dankjewel. Eens gelijk. Goed, dames en heren. Ik heropen weer de vergadering. Voor u agenda punt 7. De recreatieve wandel- en fietsroutes. Aan de orde is het bespreking van het beleid rond de recreatieve wandel- en fietsroutes op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. Aanleiding is de beantwoording van schriftelijke vragen over dit onderwerp en de eerdere gedachtenwisseling met de gedeputeerden. En de ChristenUnie geeft in het toelichtende memo, wat u ook heeft ontvangen, wat bij de stukken zat, te willen bespreken. Ik geef dan ook als eerste het woord aan de ChristenUnie. Het is een stuk wat een lang traject heeft afgelegd moet ik zeggen. Ondertussen wat lekker banden opgelopen denk ik. Die zijn weer geplakt. En het is weer opnieuw, zijn we weer op weg. Meneer Van Dijk van de ChristenUnie, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wat kan ik zeggen? Wat ik zie is dat recreatief fietsen en wandelen, dat past bij Flevoland. Volgens mij zal niemand er nee op zeggen. En de ambitie voor een goed fiets- en wandelnetwerk past ook bij onze provincie en ook het college. En getuigen ook de zorgvuldigheid bij het beantwoorden van de vragen. Door de gedeputeerde gegeven antwoorden op onze vragen was echt aanleiding om het onderwerp op de agenda te laten plaatsen van de commissie Economie. De informatie die we hebben ontvangen... wijst erop dat de provincie zich vooral richt op themaroutes en bewegwijzering en marketing, hè, het verkoop van het product. Echter, zoals blijkt uit de informatie van de belangorganisaties, maar ook reacties van individuele burgers, is het niet op orde ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit, het onderhoud van de fietspaden. En de belevingswaarde, de omgeving waar gefietst wordt. En het lijkt erop, en dat is niet vreemd gezien de versnippering in de beheer, dat ontbreekt dan een totaalaanpak. En op dat punt is een actieve rol van de provincie gewenst. Bijvoorbeeld, de belangen van de natuurbeheerders en het waterschap, verschillen van wegbeheerders en fietspadbeheerders. Na het oordeel van de ChristenUnie kan en mag er meer energie worden gestoken in het uitwerken van een duidelijk beleidsplan voor recreatieve fiets- en wandelroutes. Ik kreeg dan ook een memo van de Fietsersbond. En die schrijft, die geeft in een brief van 12 november, dat heeft volgens mij iedereen ontvangen, een brief van 12 november van 2017, dat ze blij zijn met ambitie, programma, mobiliteit en ruimte, maar vraagt zich af of het niet luchtfietsen is. In die zin de beschikbaarheid van gelden om de gestelde doelen te bereiken. En ze dringt aan op een heroverweging van beschikbare middelen. Ik heb wel een punt van dat ik positief vond trouwens. Ik las op de website van de ANWB dat de provincie deelneemt aan het veiliger maken van onze fietspaden. Door de risico's in kaart te brengen, middels CycleRap, of RAP, ik weet niet hoe het uitspreekt, of het Engels is of het Nederlands. Het staat in ieder geval in de kinderschoenen, maar van groot belang om het aantal ongelukken terug te brengen. Nogmaals, er zijn een aantal punten zijn ingebracht. Vier punten die belangrijk zijn in de bespreking is het aanbod en de kwaliteit van de fietspaden. Het tweede punt is de belevingswaarde, de omgeving waarin gefietst wordt, inclusief de bankjes, bezienswaardigheden. Het derde punt is het aanbieden van themaroutes en wegwijzering, waarmee bezoekers op de mooiste plekjes van Flevoland kunnen komen. En het vierde is de marketing. En waar het nou kwestie om gaat is punt 1 en 2. Wat doet de provincie eraan om dat te verbeteren? Zover.
Ik dank u wel. Als u het goed vindt, geef ik zo dadelijk eerst het woord aan de gedeputeerden, waarop we vervolgens als gehele commissie in de discussie kunnen gaan mengen, als dat nodig is natuurlijk. Ik dwing u nu niet te doen. Het woord is aan de gedeputeerden.
Dank u wel, voorzitter. U noemde al dat de memo die nu op de agenda staat wellicht een wat langer onderweg is geweest voordat hij hier is geagendeerd. Ik kan ook wel voorstellen, want we hebben natuurlijk net een periode gehad van de behandeling van de begroting. We hebben vanuit GS ook de ervaring dat rond de begrotingsbehandeling, ja, er kunnen er niet zo heel veel andere dingen meer geagendeerd worden. Dus dat leidt er vaak toe dat dingen dan wat langer blijven liggen dan de bedoeling. In de tussentijd de uitvoeringsagenda toerisme en recreatie gepubliceerd. Daar waren we al sinds begin dit jaar mee aan het werk. Dat is ook bij de vaststelling van de beleidsnota recreatie toerisme aangekondigd. En volgens mij staat er in die uitvoeringsagenda juist heel veel over een gezamenlijke aanpak, zoals waar de ChristenUnie nu om vraagt. Het is een agenda die we samen met de gemeenten hebben opgesteld. En die ook bekrachtigd is samen met de verschillende de wethouders, dus met de verschillende colleges van de gemeente. Dat deel ik wel met de ChristenUnie vooral over punten 3 en 4. Zo even de volgorde aanhoudend die in de memo staan genoemd. Dat gaat onder andere over de publiciteit. Ik heb recent ook de app gelanceerd kunnen zien worden. Hè. De laatste staatsvergadering hebben we daar met elkaar even kort over gehad. De app met toeristische informatie, daar hoort natuurlijk ook die fietsinformatie bij. En als we het dan over punt 3 hebben, over de routes, dan hebben we bijvoorbeeld recentelijk 3 nieuwe ANWB-fietsroutes toegevoegd. En we hebben vorig jaar al opdracht gegeven aan Wandelnet om wandelroutes uit te werken. En die hebben we nog niet gezien. We zijn ook in die zin afhankelijk van het tempo van derden. Maar we zijn dus naar mijn oordeel wel bezig om juist die overkoepelende aanpak goed te doen. En ook daarop aan u te rapporteren, bijvoorbeeld middels die uitvoeringsagenda. Als we het dan over punt 1 en 2 hebben, dan is het wel belangrijk om het onderscheid te maken tussen fietsroutes. Dat eigenlijk gewoon een lijn is over bestaande infrastructuur van A naar B. En dat je dan met elkaar aangeeft met gemeenten en met andere partijen van dit is een interessante route. Als u hier een stukje wil fietsen, dan kan het op deze manier. En de daadwerkelijke infrastructuur. En de infrastructuur, dan gaat het over de staat van het asfalt en hoe veilig dat is. Dat zit bij gedeputeerde Lodders. Ik weet dat hij daar heel goed mee bezig is. Hij wil u daar vast een keer over bijpraten. Maar de staat van de infrastructuur is dus echt een ander onderdeel. Dat hoort ook bij het programma Mobiliteit. Dan wat bij toerisme en recreatie hoort. Want daar horen dus die routes bij. Wat zeg maar de bewegwijzerde routes zijn. Daar waar wij aangeven dat je leuk zou kunnen wandelen of fietsen. Dus het onderscheid is wel belangrijk om te maken. En dan moet ik constateren dat bij punt 2. Als het gaat over wat er te doen is onderweg. We hebben een programma voor versterking van de, zoals dat heet, toeristische ontsluiting van monumenten. We hebben met die uitvoeringsagenda ook een stimuleringsregeling voor recreatieondernemers om met nieuwe producten te komen, ook langs die fietsroutes. We hebben een stimuleringsregeling voor ANWB gastvrijpunten, plekken waar je ook, ja, ook promotie voor wordt gemaakt, dat je daar goed terecht kan als fietser. We gaan volgend jaar een stuk of 8 toeristische overstapplaatsen maken. Dus juist als het gaat over punt 2 en punt 3, daar doen we al, naar mijn oordeel, al heel veel. Dus als ik er zo naar kijk, dan, ja, ik kan me voorstellen dat als u die memo een tijdje teruggeschreven heeft en toch niet wist wat er in die uitvoeringsagenda stond, dat u dacht van, goh, ik mis wat. Ik denk dat we ondertussen voldaan hebben aan de vragen die in de memo wordt opgeroepen. En als het gaat over de kwaliteit van de infrastructuur, die natuurlijk gewoon goed moet zijn, dat, volgens mij delen we daar ook uit dat oordeel. Dus denk ik beter om daar de heer Lodders eens over te bevragen. Daar wilde ik het bij laten, voorzitter.
Ik dank u wel. Ga ik toch eens even terug, voordat ik naar de commissie ga, naar de heer Van Dijk. Of zegt u van nou, laat ik eerst mijn collega's maar eens aan het woord. Ja, goed. Nou, zie ik daar meneer Wagenaar van de PVV al met de microfoon aanzitten.
Dat klopt.
Dus waarschijnlijk
dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Nou ja, de PVV, zoals u weet, staat voor veiligheid. Ook voor veiligheid op de fietspaden. Wat ik in het rapport las, is dat Wandelnet met een advies aankomt voor een toeristisch netwerk te laten ontstaan voor wandel-, fiets- en vaarroutes. In hoeverre gaat de provincie daar wat mee doen? Ik snap ook, dat is vraag 1. Vraag 2, de fietspaden. Nou, u heeft net al even gezegd, dat ligt bij de heer Lodders. Er zijn behoorlijk wat fietspaden kapot in Flevoland, door boomwortels. Hoe gaat u dat monitoren? Ik heb gelezen, de gemeente is daar verantwoordelijk voor. Aan de andere kant ook weer de provincie. Dus hoe wordt dat gemonitord? Dat het ook gemaakt gaat worden.
Goed, dat waren uw vragen. Meneer Jansen, ik zie dat u graag het woord wil voeren. 50 plus, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik kan me helemaal vinden in de woorden die door gedeputeerde reisbeman worden uitgesproken. Het is mij ook bekend dat er een hele goede samenwerking plaatsvindt tussen de gemeente en de provincies. Heb ik in een bestuurlijk verleden ook zelf driftig aan meegedaan. Ik weet dat meneer Lodders bijvoorbeeld, als het om veiligheid gaat, meneer Van Dijk, ook een prachtig project is opgestart. Maak van nul een punt. Dus zo min mogelijk slachtoffers. En als je kijkt het buitengebied van fietspaden, de nieuwe fietspaden die zijn aangelegd, met name voor schoolgaande kinderen, zijn er alleen in het gebied van Lelystad toen de tijd bijvoorbeeld een fietspad aangelegd van 6 kilometer, die gezamenlijk betaald is. Dus ook in goed overleg met de gemeente, we hebben echt naar die punten gekeken. En onderhoud, als je nagaat hoeveel kilometer fietspaden we hebben. En ik neem aan dat dat wel toezicht op gehouden wordt in het kader van het beheer. En als daar gevaarlijke punten zijn van boomwortels enzovoort, daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Daar ga ik er ook vanuit. En misschien kunt u dat bevestigen dat dat gewoon ook in het beheer wordt meegenomen. Dus ja, en ik vraag me ook echt af wat de ChristenUnie nou eigenlijk vraagt aan het college. Misschien zou u dat, meneer Van Dijk, nog eens even nader kunnen toelichten, want het is mij niet helemaal duidelijk wat hij nu echt vraagt van het college. Dat waren het mijn punten, voorzitter.
Dan ga ik eerst toch even naar meneer Van Dijk toe. Misschien dat hij antwoord kan geven op de aan hem geadresseerde vraag.
We hebben de kwaliteitsmonitor van de Fietsenbond. En die spreekt voor mijn boekdelen. Tenminste doen we denk ik niet mee. Het is ook een beetje onduidelijk waarom. De Fietsenbond zegt dat de provincie niet mee wil doen. En vind je zegt dat we niet gevraagd zijn. Dus ik weet niet waar daar het knelpunt ligt. Maar uit de kwaliteitsmonitor komt Flevoland niet positief naar voren. We missen een stuk in comfort. Wat ik lees is, je hebt een robuuste organisatie nodig om dat goed te coördineren. Dat ligt nu bij 6 verschillende steden. Het is vrij verstipperd. En dat u zegt dat het ontzettend goed geregeld is. Maar als ik de fietsbond moet geloven, en voor mij is dat een groep die verstand heeft van zaken, hè, zijn specialisten, die zeggen dat moet je robuust regelen. Dat doe je Dan leg je bij één organisatie neer. En die regel die zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende. Voor de hele provincie.
Voorzitter, mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Ja. Bij interruptie?
Ja, bij interruptie altijd natuurlijk. Dus gaat u gang, meneer Smetsers van D66.
Oh, dank u wel, zeer vriendelijk. Is het dan, begrijp ik dan goed dat de ChristenUnie eigenlijk een hele lijst aan vragen heeft met allerlei punten die eigenlijk allemaal neerkomen op we missen een stukje comfort? Is dat wat ik zojuist hoorde?
Nou, dan ben ik wel ook benieuwd naar het antwoord.
Nou, comfort is wel belangrijk. Als ik gewoon mensen in de stad hoor die in Fries Flevoland gaan fietsen, ze missen bankjes. En dan word ik toevallig tijdens het eten, hoor ik wel dat we zijn mee bezig. Maar het wordt wel gemist op dit moment. En dus ik zie graag daarin een stukje beleid.
Dat snap ik, maar volgens mij staat dat beleid in het uitvoeringsprogramma. Zijn er al een aantal dingen opgestart, waaronder de ANWB gasvrijheidspunten, de toeristische overstappunten en recreatieve voorzieningen. Die kunnen we niet zelf bouwen in het open midden van Flevoland, tenzij u graag samen met ons een nieuw landschapskunstwerk opstart.
Dat is geloof ik een heel andere discussie.
Maar voorzitter, en even nog ter aanvulling.
Meneer Jansen, u heeft een aanvulling op...
Op meneer Metsers.
Oh,
In de richting van meneer Dijk. Kijk, er zijn ook bankjes. Ik weet niet of u veel fietst. Maar als je naar het natuurpark bijvoorbeeld fietst. Dan, en ik heb veel rustpunten nodig als ik eenmaal ga fietsen. Want ik heb een hele slechte conditie, moet ik u eerlijk zeggen. Dan kom ik al zo vier bankjes, zelfs met een tafeltje tegen. Dus, en dat ervaar ik gewoon als een heel goed comfort. En fietspaden. Naar het natuurpark, die zijn ook echt ordentelijk en zeer goed. Dus nogmaals, een herhaling van mijn vraag. Wat vraagt u nu eigenlijk van het college? Want alleen antwoorden geven en de vragen stellen zoals de fietsenbond die voorleggen. Wij bedienen alle inwoners van Flevoland en niet alleen die lid zijn van de fietsersbond of de wandelbond. Dus wij bepalen hier het beleid in Flevoland. Dus ik vraag nogmaals, welk beleid of wijziging van beleid vraagt u nu van het college om te doen?
En de route die u noemde en de bankjes die u noemde zijn weer allemaal gemeentelijke bankjes, als ik me niet vergis.
Nee, die zijn gezamenlijk bekostigd gezamenlijk met de provincie. Zelfs. Want sommige delen vallen in het buitengebied en sommige vallen binnen de grenzen van de gemeente.
Nou, wat een coöperatie toch weer onderling. Meneer Van Dijk, zou u kunnen beantwoorden die vraag die de heer Jansen u stelt en ook... De vraag van
ik denk dat de heer Jansen een beetje rond Lelystad fietst. Verder komt hij niet. En Flevoland is van wat groter. Ja, dus...
Waar fietst u dan? Waar u het comfort mist?
Laten we
even terug gaan naar de inhoud, meneer Jansen.
Voorzitter, we praten op dit moment over de hele provincie. En niet alleen over Lelystad. En ik moet toegeven, rond Lelystad is het redelijk voor elkaar. Hoewel er plekken zijn waar je moet niet naast het fietspad komen, want dan ga je wel onderuit.
Dat was uw beantwoording, denk ik.
Nee, helemaal niet.
Oh.
Wat duidelijk gesteld is, en dat is waar ik eigenlijk nog onvoldoende antwoord op gekregen is, naar een duidelijk beleidsplan voor recreatieve fiets- en wandelroutes. Dat is waar ik op zoek ben. Een beleidsplan. En meer vraag ik niet.
Meneer Smetsers, u heeft nog een...
Ik duidde net op dat volgens mij de uitvoeringsagenda recreatie, die ene... Is. Sorry, en daar heeft u niet op gereageerd. Dus ik ben even benieuwd hoe dat tekort schiet.
Mag ik reageren? Het is een uitvoeringsagenda, maar het heeft door de gedeputeerde zelf genoemd dat het gaat om met name op punt 3 en 4. Niet om punt 1 en 2.
2, 3 en
4. Ik zie ook meneer Hofstra, want die zit ook...
Ja, voorzitter. Ik ben zowel wandelaar als fietser. En een jaar of vijf geleden in Zeewolde was er ook heel veel klacht over vanuit de fietsersbond. En inmiddels zijn er 4 jaar geleden een 8-tal nieuwe routes aangelegd. Keurig kunnen op het netwerk met prima voorzieningen. Waarvan ik alleen maar wens dat de Flevolander er wat meer gebruik van zou maken. Want dat is mijn oproep ook als zodanig. En ik herken wel, als je het hebt over de attracties, ja, we missen gewoon ook in die route natuurlijk een theehuis. Hè? Een initiatief waar mensen onderweg, of een koffiehuis, of noem maar op. Hè? Zoiets dergelijks, meneer de voorzitter. U begrijpt, maar dat heeft minder te maken met de infrastructuur, die is volgens mij uitermate goed zelfs in Flevoland, wat ik ervaar. Maar wel met de attractiewaarde vanuit het toeristisch oogpunt. En
Ja, wat ik wel een punt van kritiek vind is die fietsmonitor. Als wij als enige provincie daarin ontbreken, ja, dat is natuurlijk heel erg slordig. Want daar wordt wel op geoordeeld. En misschien wordt er subjectief ook doorgeoordeeld door die 7,5 ook maar uit te delen aan een provincie die niet meedoet. Je weet niet hoe die dingen werken. Dus dat zou wel een aanbeveling zijn. En voor de rest zou ik zeggen, ja, private partijen moeten meer gaan invullen en de Flevolanders moeten meer fietsen. Dat zou wel een oproep zijn, denk ik. En ik zie te weinig Zeewoldenaren fietsen op al die mooie paden. Dus eerst roepen van, we hebben het niet en nou is het er. Nou, komt u maar. Dank u.
Nu hoor ik u te net al zeggen van, we hebben een bus nodig.
Nou, als ik even door mag gaan, we hebben ook nog een fietsvoetbrug nodig. Maar dat is wel iets anders.
Ja, ja, ik wist dat hier. Meneer Van Ravenswijk, ook u wil het woord voeren.
Ja, het zo langzamerhand. Ik had al zoiets met deze memo van de ChristenUnie van, wat moet ik hiermee? Ik denk van, als je praat over comfort, als ik een keer ga fietsen, heb ik op de heenweg altijd tegenwind. Ga je middags terug, heeft de wind zich altijd gedraaid, weer tegenwind. Op open vlakte, dus vind je ook niet prettig fietsen. Maar als je
is goed dat je dat noemt, wat bijvoorbeeld zou helpen, het kader, zijn wat heggen, hè, langs de fietsbaan.
Meneer Van Dijk, u wou interroperen op meneer Van Ravenswijk, maar ik verzoek u dat toch wel vriendelijk via de voorzitter te doen. Want anders moet ik een andere rol gaan innemen, daar voel ik weinig van. Meneer Van Ravenswijk, maakt u eens uw verhaal af.
Ja, want ik denk van, dan moet je gaan richten op wat overblijft in deze discussie voor mij dan het aanbod en de kwaliteiten van de fietspaden. Ik zie gewoon het aanbod met sprongen toeneemt. En de kwaliteit, ja, dat is en blijft een onderhoudsschema. En ik denk dat je, daar vraag ik me af, moet je daar de provincie als zware coördinator op gaan zetten? Die van, dat is gewoon een normaal onderhoud. En richting je theehuis. We gaan beginnen met vrije wietteelt. Een wietleverancier doen. Een koffieshop zou misschien halverwege ook wel eens interessant kunnen zijn.
Ja, stoont op de fiets.
U gaat nu al heel ver voor de muziek uitwandelen, geloof ik. Maar goed, dat is handel op. Ik kijk even rond welke van de aanwezigen nog het woord wil voeren. Meneer Van der Avoort, van de Partij van de Dieren.
Ja, wij danken de ChristenUnie voor het inbrengen van de ideeën. En we kunnen die wel ondersteunen. Ja, de ChristenUnie zegt dat punt 1 en 2 geen nadruk krijgen. En de gedeputeerde zegt dat punt 2 wel aandacht krijgt. En dat die staat inderdaad in het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, hebben we gelezen. Daar gaat het vooral om de belevingswaarde. En daar willen we graag wat aan toevoegen. Fietspaden zijn ook verbindingen. En die zouden ook een rol kunnen spelen in het kader van verbinding van ecologische verbinding voor insecten. En dat zou bijvoorbeeld met de mooie bloemenzee eromheen, zou dat een aantrekkelijke belevingswaarde geven. Eventueel met insectenhotels en zo. Dat zou. Het is onze hobby om dit in te brengen en wij nemen elk punt, elk agendapunt aan, grijpen wij aan om dat in te brengen. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Lauwens van GroenLinks, wilt u ook nog iets toevoegen aan deze discussie?
Ja, we hadden nog een aanvullend idee. Al die mooie rechte weggetjes die langs de molens, de windmolens leiden, kunnen die ook niet in het systeem opgenomen worden. Dat mensen iets kortere routes of andere routes dan de uitgestippelde fietspaden die er nu liggen. Dat kan misschien soms alleen maar eventjes aan het eind iets doortrekken. Ik weet niet of het mogelijk is, maar dan hebben we nog iets meer dekking van begaanbare autovrije wegen. Nou, die molens die liggen allemaal op een rij en er ligt een weg langs om dat te kunnen onderhouden. Dus misschien is het mogelijk hoor, het is een idee.
Ik zie dat het drift wordt geschreven links van mij, dus wie weet, komt dadelijk een antwoord. Ik kijk even, mevrouw Boon van de VVD. Die wil het woord voeren over dit onderwerp. Gaat u gang.
Ja, even kort. Wij zijn van mening dat er inderdaad al heel hard gewerkt wordt op al die punten. Dat heeft u net ook helemaal prima verwoord allemaal. En wij denken ook dat een aantal lange afstandspaden die daardoor dan misschien gaan verdwijnen, dat die weinig gebruikt worden, dat ook verder niet zo'n probleem is als die verdwijnen. Als er dus een goed netwerk voor terugkomt met ook bezienswaardigheden waar het aan gekoppeld is en voorzieningen. Waar we nog wel wat meer zicht op zouden willen hebben, hoe het zit met de afstemming van die knooppunten of die bezienswaardigheden en die, dat knooppuntennetwerk met andere provincies. Dat andere provincies ons weten te vinden en ook die netwerken goed aangesloten zijn. En ja, wie daar dan de regie op voert. En of de provincie dat doet en of dat afdoende gebeurt op dit moment.
Net zoals bijvoorbeeld met het pontjesroute. Zijn alle partijen aan het woord geweest die hier iets over willen zeggen? Ja, dan geef ik het woord aan de gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. In de bijdrage van het CDA herkende ik geen vraag aan mij, dus zal ik daar verder ook niet op ingaan. Van de Partij voor de Dieren, ik dacht even dat het ging over insecten op de fiets, maar gelukkig gaat het om de inrichting van het, de omgeving van het fietspad, dat een mooie verbindingszone zou kunnen zijn en ook ecologische waarde zou kunnen hebben. Ik denk inderdaad dat het een heel goed idee is om dat zo te doen. Dat is voor een belangrijk deel ook al onderdeel van het beleid van de provincie. Maar dat is ook iets wat hoort bij de visie mobiliteit, meen ik. Waar in ieder geval die ene waar gedeputeerde Lodders mee bezig is. Ik wilde net ook niet suggereren dat punt 1 van de 4, dat daar nu vanuit de provincie geen aandacht voor is. Het is alleen zo dat ik daar geen zicht op heb. Dus ik kan er verder ook, ja, ik zou erover kunnen speculeren hoe goed mijn collega dat doet. Ongetwijfeld fantastisch. Maar ik denk dat hij dat beter zelf aan u kan vertellen. De fietspaden, ja, zo zien ze eruit, hè, langs de windmolens, waar GroenLinks het over had. Dat zijn vaak onderhoudspaden voor de windmolens. En ik vraag me af of ze openbaar toegankelijk zijn. Dus in die zin is het misschien wel goed om daar eens naar te kijken. Er zijn er een aantal, bijvoorbeeld die langs de A27... die als zodanig gebruikt kan worden. Dat is een fietspad. Maar ik weet niet of dat voor alle paden die u bedoelt zo is. Maar dat is denk ik goed om mee te nemen. Dus ik zal dat ook meenemen naar collega Lodders. De VVD vraagt naar de afstemming met andere provincies. De ANWB-fietsroutes. Dit zijn fietsroutes die ook door de ANWB al zijn afgestemd met de ANWB-routes in de andere provincies. En het fietsknooppuntennetwerk is een landelijk knooppuntennetwerk. Dus dat past ook bij wat er in andere provincies plaatsvindt. Verder hebben we wel overleg met de provincies om ons heen. Maar we hebben nu als provincie zelf nog geen routes uitgestippeld die provinciegrens overschrijdend zijn. Maar ja, we gaan wel op die manier kijken naar dat waar Wandelnet nu mee komt. Hè. Die zijn dus bezig met het kijken naar waar interessante routes zouden kunnen zijn voor fietsen en wandelen.
Dan kijk ik rond. Meneer Van Dijk, aan u hierover het laatste woord. En wat de vraag steeds, natuurlijk wat u ermee gaat doen.
De vraag die ik gesteld heb is waarom kiezen we niet voor een robuust aansturing van onderhoud van wegen. Maar goed, je zegt ik ga er niet over, het gaat Jaap Lotters over. Dan zullen Jaap Lotters die vraag stellen. Maar dat is wel een punt wat aan de fietsbond ook aankaart. Wat ook dan de reden zou kunnen zijn. Hè. En een tweede vraag is eigenlijk nog steeds, wat ik ook gesteld heb. Wat is de reden dat wij niet in die monitor meegaan?
Beide vragen hebben betrekking op de fietspaden, niet op de routes. Dus in die zin, dat antwoord daarbij de heer Lodders vandaan moet komen. Ik zou kunnen speculeren, maar laat ik dat niet doen. Het is mij wel opgevallen dat in het onderzoek van de Fietsersbond het gaat om het gebied, de provincie, en niet over de provinciale fietspaden. Dus er zitten ook heel veel gemeentelijke fietspaden bij. En mijn ervaring binnen Almere is dat bijvoorbeeld binnen Almere ze niet allemaal even goed onderhouden zijn. Ik kan me voorstellen dat het beeld wat vervuilt. Maar ik denk dat het goed is om daar met de heer Lodders verder over te praten.
Meneer Van Dijk, is dit onderwerp... Oh, sorry, meneer Wagenaar. U had waarschijnlijk nog een vraag openstaan. Hè?
Ik kan nog een vraagje openstaan. Het ging over het advies van het Wandelnet om wandel, fiets en vaarroutes op een logische manier te gaan combineren.
In de vraag aan Wandelnet is gevraagd om die netwerken te combineren. Dus dat is volgens mij wat waar nu aan gewerkt wordt, om die te combineren. En die vroeg ook nog naar de veiligheid. Volgens mij hebben we daar verschillende aspecten van veiligheid. Dan gaat het onder andere over de veiligheid van hoe goed het asfalt erbij ligt. Dat je niet in een gat rijdt. Nu hebben we de ervaring dat er zijn natuurlijk wel fietspaden die niet heel erg veel gebruikt worden. Vrij extensief. En als daar dan een keer een klinker uit mist, dan wordt dat niet meteen gezien. Dus we hopen altijd dat mensen dat snel melden, want dan kunnen we er wat aan doen. Want we hebben natuurlijk ook wel reguliere inspecties, maar ja, je komt niet overal elke week en als er eens een keer wat is. Dus dat zijn wel dingen waar aandacht voor is. En als er iets aan schade is, dan moet dat natuurlijk worden gerepareerd. Verder is er ook nog iets als sociale veiligheid. En juist vanuit de sociale veiligheid zouden we niet een voorstander zijn van meer heggen langs fietspaden, zoals net gesuggereerd werd. Dan fiets je wel fijn uit de wind, maar je weet nooit wie erachter zit. Dus het is even los van of er daadwerkelijk mensen verstopt zitten achter de heg, geeft het mensen een onveilig gevoel als ze dat niet kunnen zien. Dus het is altijd een afweging. En volgens mij zijn we daar als provincie heel goed mee bezig.
Meneer Van Dijk.
Ik wil één vraag stellen die blijkbaar is in de vergadering precies van 19 april is door de gedeputeerde een toezegging daar richting ChristenUnie, denk ik. Niet, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. In ieder geval, je hebt de website www.rust.nu. En ik begrijp dat de gedeputeerde contact zal opnemen te kijken of dat iets is voor Flevoland. En deze stichting schijnt nooit contact te hebben gehad. Althans, nooit een reactie gehad van de gedeputeerde. Misschien kan de gedeputeerde iets over zeggen.
Rust.nu.
Ik kan me niet herinneren dat ik dat op de lijst met toezeggingen heb zien staan. Ik kan me nog wel herinneren dat ik het er met de heer Siepel over heb gehad. Dat was naar aanleiding van dat hij kritische vragen stelde over waarom wij kozen voor de ANWB gastvrije punten. De reden waarom wij voor gastvrij hebben gekozen en niet voor de rust.nu, wat eigenlijk een vergelijkbaar systeem is, is omdat de ANWB een veel groter bereik heeft met de publiciteit die daarbij hoort. Dus het is gewoon een praktische vraag. Waarom kies je de een en niet de ander? We hebben verder inhoudelijk geen specifieke voorkeur voor de een of de ander. Anders dan dat de ANWB een groter bereik heeft en dus meer publiciteit kan genereren voor het fietsen in Flevoland.
Voldoende antwoord.
Dan dank ik u wel. Ik denk ook dat we het voldoende besproken hebben. Het is aan u en uw fractie natuurlijk hoe u dit verder gaat invliegen voor de rest. Dan dank ik de gedeputeerde voor de aanwezigheid. En gaan wij verder met agenda punt 8. Ja, daarop staat de uitvoering economisch programma. En dat is besloten, dus met uw wil winnen doe ik eerst de rondvraag. Want dan gaan we dadelijk namelijk alles uitzetten en dergelijke voor het besloten gedeelte. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag? Kijk even rond. Nee, niemand iets voor de rondvraag. Dan is ter kennisname ook nog geplaatst op de agenda de lange termijn planning, de lijst van moties en de lijst van toezeggingen. Die hoeven we nu niet te bespreken, maar ik geef ze maar bij u onder de aandacht. Nou, gaan we toch beginnen met de opening van agenda punt 8, beeldvormend uitvoering economisch programma. En zoals eerder gememoreerd heeft u erbij ingestemd waar we mee in beslotenheid verder gaan. Dus verzoek ik de techniek, dus dan schors ik even kort de vergadering voor een aantal minuten en gaan we zo verder.